Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AVAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Bluefield.nu en Van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemerschap.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Petra van der Goorberg, directeur van OVAL. Dat is de brancheorganisatie van de Arbo-diensten. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, hartstikke leuk.
En om alvast af te trappen, wat was voor jou de belangrijkste beslissing in 2020?
Ja, voor mij persoonlijk dat ik vorig jaar verhuisd ben. Dus dat was heel fijn. En verder was het natuurlijk, net als voor iedereen, een heel bewogen jaar. Ook qua werk.
En je bent verhuisd. Heb je nog nagedacht over speciaal in te richten werkkamers? Want daar hou je denk ik meer rekening mee dan voorheen.
Ja, ik ben ook gezegend dat ik inderdaad iets groter ben gaan wonen. En dat heeft ook toegeleid dat ik een eigen werkkamer heb. En dat is echt heel fijn.
Nou, je ziet overigens ook veel mensen, althans de berichten zijn ernaar, dat mensen verder van hun werk gaan wonen omdat ze denken, zo vaak hoef ik daar niet meer te verschijnen. Heeft dat bij jou nog een rol gespeeld?
Nee, dat is bij mij niet het geval. Qua afstand was het niet heel schokkend. Nee.
Nou, meer andere schokkende dingen gaan we uiteraard horen na 12:30. Nu eerst naar belangrijk nieuws van dit moment. En dat is dat meerdere grote bedrijven die flinke bedragen aan NOW-steun hebben ontvangen voor honderden miljoenen aan winst uitkeren aan buitenlandse moederbedrijven. Dat meldt de NOS. Ik praat erover door met Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit. En het gaat dan om de aandeelhouders van die grote buitenlandse moederbedrijven. En meneer Kavelaars, als je kijkt naar de wet, SEC kijkt naar de wet, dan kan en mag dit. Dus maken die bedrijven dan gebruik van de mogelijkheid die hen geboden wordt?
Nou ja, waar het vooral om gaat is dat het de moederbedrijven de dividenden uitkeren. Hè? En de vennootschappen die zeg maar de steun hebben ontvangen, dat zijn Nederlandse dochtervennootschappen. En daar over die moedervennootschappen, daar hebben wij natuurlijk in Nederland niets over te zeggen. Want ja, die vallen onder een heel ander recht en zijn niet in Nederland gevestigd. Het is ook juridisch eigenlijk onmogelijk om dat tegen te gaan. En bovendien kan het natuurlijk zijn dat die buitenlandse vennootschappen ook nog in vele andere landen dochters hebben met andere activiteiten waar prima winsten worden gemaakt. En die moeders kunnen zelf natuurlijk nog vermogen hebben. Dus het is eigenlijk zowel juridisch als feitelijk min of meer onmogelijk om dat in de greep te krijgen. En dat geeft natuurlijk wel een niet helemaal fraai beeld, zeg maar, naar de burger en het Rijk die subsidie verstrekken.
Nou, is dat zo? Want die bedrijven zelf zeggen, ja, het is belangrijk dat onze aandeelhouder tevreden is. Dat zorgt ook voor stabiliteit. En als wij die aandeelhouder tevreden kunnen stellen, dan zorgt het er ook voor dat dat op lange termijn niet ten koste gaat van werkgelegenheid. En bovendien, de NOW-steun die wij in Nederland hebben ontvangen, die blijft ook in Nederland, want daarmee zorgen we ervoor dat mensen aan het werk blijven.
Ja, nou dat is ook een ander punt. Hè. Ik had het nu even inderdaad over de winsten die gewoon bij die buitenlandse vennootschappen zitten, maar tegelijkertijd die steun die hier binnenkomt bij de Nederlandse bedrijven, of de Nederlandse takken van die concerns moet je eigenlijk zeggen, daarvan moet je redelijkwijs aannemen dat die ook inderdaad echt in Nederland blijft en zeg maar geïnvesteerd wordt of gebruikt wordt waar het voor bedoeld is, namelijk steun en loons in de loonsfeer, et cetera. Dus wij zijn dat geld niet. Kijk, het enige wat je zou kunnen vinden...
dat ik u onderbreek, u zegt daar moet je van uitgaan dat het op die manier wordt gebruikt. Hebben we reden om aan te nemen dat dat niet zo is?
Volgens mij niet. Ik zie het in ieder geval niet gebeuren dat geld zeg maar gewoon naar het buitenland vloeit. Kijk, wat je heel stringent kunt zeggen, en voor mij is dat ook geregeld, dat het Nederlandse bedrijf geen uitkeringen naar de buitenlandse moeder mag doen. Dat kun je natuurlijk wel regelen. En is ook zelfs het juridisch onmogelijk om het in ieder geval bij die buitenlandse moeder te krijgen. Maar hier gaat het alleen maar om winstuitkeringen die de buitenlandse moeders aan hun aandeelhouders doen.
Ja.
En die hebben dan Nederlandse dochters, ja, dat kan.
En u stelde net alvast, daar kun je ook als Nederlandse overheid weinig aan doen. Toch is ook aan het ministerie van Sociale Zaken om een reactie gevraagd. En zij stellen daar, ondanks dat het aantrekkelijk lijkt om ook buitenlandse moederbedrijven van ondernemingen in Nederland te verbieden dividend laten uitkeren, was onze inschatting dat de kosten van zo'n strenge eis niet opwegen tegen de baten. Maar als ik goed beluister, dan is het ministerie helemaal niet in de positie om eisen te stellen, dan kan dat eigenlijk niet.
Nee, nou volgens mij kan dat niet. Ik zie niet de dochtervennootschap, want dat zou dan via de dochtervennootschap moeten lopen. En die kan geen verplichtingen opleggen aan haar moedervennootschap. En het rechtstreeks eisen stellen aan een aandeelhouder, zeg maar, door aan een buitenlandse aandeelhouder door de Nederlandse overheid, dat lijkt mij inderdaad wel ingewikkeld. Ik zal niet zeggen dat het helemaal uitgesloten is, maar dat is wel lastig. En ik zou zeggen dat er ook alleen voor Nederland echt maar reden is om het te doen, als zou worden geconstateerd dat inderdaad die steun die wij aan de Nederlandse vennootschappen bieden, en waarvan ik aangaf dat die voor mij echt wel in Nederland wordt gebruikt waar die voor dient, dat die toch naar het buitenland zou voortvloeien.
Ja.
Kijk, een andere route die je nog zou kunnen bedenken om te zeggen, ja, de buitenlandse bedrijven, het is toch niet zo netjes dat ze dat doen, zouden die niet geld moeten investeren in hun Nederlandse dochters? En daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Als daar zoveel reserves kennelijk beschikbaar zijn, waarom moet de Nederlandse overheid dan bijspringen en springt de buitenlandse moeder niet bij?
Ja, dan zegt u eigenlijk, die steun die nu in de vorm van de NOE komt van de overheid kan, als de buitenlandse moeder er toch warmpjes bij zit, beter van die kant komen.
Nou, daar zou wel wat voor te zeggen. Het is uiteindelijk haar dochter. En het is logisch dat de moedervennootschap, zeg maar, als een dochter wat slechter loopt, daar geld in investeert. Dus daar zou ik inderdaad wel een veel logischer lijntje. Maar ja, ook daarvan is het natuurlijk heel erg lastig dat je buitenlandse moeders verplicht om geld te investeren in een dochter, als het wat slechter loopt. Maar dat is iets juridischer van aard dan ik zou kunnen beoordelen, zou dat wel mogelijk moeten zijn.
Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit. Dank voor de toelichting.
Kees de Kort.
Dan gaan we naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR Economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
En laten we ook over de grenzen kijken. De Europese grenzen, om precies te zijn. Er zijn cijfers bekend over onder andere de Europese maakkant van de economie. Wat blijkt daaruit?
Nou, dat zijn cijfers over januari, over de bouwproductie en de industriële productie. Ja, het ziet er niet geweldig uit. Het is niet verrassend, maar ook niet slecht. Maar goed, Thomas, dat weten we ondertussen al lang. De maatregelen, de bewegingsbeperkingen en al wat iets meer zijn. En maar vooral betrekking op de dienstensector, op de 1,5 meter economie. En de grote maakkant van de economie heeft het eigenlijk van het begin af aan al even vrij snel best aardig gedaan. Dus dat is niet zo heel verrassend dat het daar niet goed, maar wel wat beter gaat. Maar als je gewoon kijkt naar de vooruitzichten, de groeicijfers over het eerste kwartaal, groeicijfers over het tweede kwartaal. Ja, mevrouw Lagarde van de ECB heeft gisteren weer wat uitspraken gedaan. En ik heb het idee dat die toch alweer wat voorzichtiger aan het worden is over het herstel. Ze zegt nou heel erg duidelijk, ja, dat gaat uiteraard weer beter in Europa binnenkort. Maar zij verwacht niet dat het herstel voor de tweede helft van dit jaar op gang gaat komen.
En dan zou zeggen, we zijn inmiddels ook al onderweg in 2021 en zo. Waren de afgelopen maanden natuurlijk niet.
Het eerste kwartaal, dat is natuurlijk verloren. Hè. Dat is volkomen duidelijk. Die bewegingsbeperkte lockdowns die eind, die half december is ingevoerd. Nogmaals, op de maakkant zijn de consequenties beperkt. Maar op de dienstenkant, dat weten we al lang, is dat vrij serieus negatief. Dus dat eerste kwartaal in de eurozone, dat wordt een min. Dat is gewoon zeker. Ja, en wat er nou nog bij komt, dat is het allerlaatste nieuws van de laatste uren, is dat ze in Frankrijk de touwtjes weer echt zwaar gaan aantrekken. Tot en met half april. En in Duitsland zijn ze ook nog steeds bezig over nieuwe maatregelen en uitbreiding van het totale pakket, ook in de tijd. Dus dat betekent dat het tweede kwartaal in de twee grootste Europese landen niet goed begint. In ieder geval niet beter begint dan het eerste kwartaal afloopt. Dus dat maakt dat het herstelverhaal, dat toch als het ware weer vooruitgeschoven wordt. En het gaat ongetwijfeld een keer gebeuren. Maar dat nieuws over die besmettingen, die onrust over die vaccins, dat zorgt toch voor grote nervositeit, in beleidsland voor nervositeit en voor, nogmaals, het verlengen en het verscherpen van maatregelen. En dat moet je allemaal zelf weten. Voor de maakkant is het niet zo'n probleem. Maar Europa is ook een echte dienstenkant. Dus dat is voor het herstelverhaal echt een hele serieuze
tijd. Ja, en je ziet dus eigenlijk voortdurend dat die termijn naar achteren schuift. Ja. In 2020 keken we reikhalzend uit naar 2021, het jaar van het grote herstel. Nu is het alweer de tweede helft van 2021. En er moeten ook nog heel veel dingen mee zitten.
Nou ja, maar wat je gewoon ziet, hè, men blijft gewoon in dat besmettingenverhaal zitten. Nou, dat dient leuk toe. Dat vaccinverhaal, alle hoop was natuurlijk gevestigd een halfjaartje, drie kwart jaar geleden op dat vaccin, dat zou werken. Nou, we weten allemaal hoe het gaat met het AstraZeneca-verhaal. Het begint al een beetje te knagen, te twijfelen. Dus iedereen weer wat nerveus.
Nou, de meeste landen gaan wel weer prikken, Kees.
Ja, maar Thomas, het feit dat er gewoon, wat ik al zei, het was de get-out-jail-card een paar maanden geleden. Het feit dat er gewoon alweer, dat er daar onrust over is ontstaan en dat het even gestopt is, dat gaat natuurlijk het sentiment geen goed doen. En ik hoop dat je dat wel begrijpt.
Na 2,5 jaar converseren met jou begrijp ik een hele hoop, Kees.
Inderdaad.
Maar ongetwijfeld nog niet genoeg. Daarom is er altijd weer een nieuwe kans. Laten we kijken hoe banken bijvoorbeeld inspringen op het feit dat er ook weer van hen veel gevraagd wordt. Of in ieder geval denken dat er veel van hen gevraagd wordt. In het Verenigd Koninkrijk, de Bank of England, wat hebben ze daar beslist?
We hebben natuurlijk gisteren de Fed besproken, het beleid van de Federal Reserve. Nou, dat blijft zoals het was. In Engeland eigenlijk hetzelfde verhaal, de Bank of England. Die Engelsen zijn er vrij hard ingegaan in het eerste kwartaal. Bank of England zegt ja. Dat blijft, wij blijven doen wat we deden. Ja, en in Japan, en dat is ook de Bank of China, heeft ook uitspraken gedaan. Ja, die zeggen ook, ja, wat we tot nog toe gedaan hebben, dat blijven we doen. Kortom, wij blijven de rente op plusminus nul houden. En we blijven ook bereid om aandelen ETF's te kopen. Dus ook daar is geen enkele sprake van stapjes terug. Of het idee dat het met de economie zo goed gaat dat wij een stapje terug kunnen gaan. Het is mondiaal. Die zijn die centrale banken, die blijven toch extreem voorzichtig en extreem in standje staan dat de economie niet tegen een wat hogere rente kan.
Ja, maar ik neem aan dat als jij naar Japan kijkt, dat je dat met je ogen dicht ook wel kunt inschatten wat er daar gebeurt. Nou, had jij gedacht dat het daar echt op een radicaal andere leeftijd
groeit? Nee, niet radicaal anders. Maar wat je natuurlijk ziet, Thomas, als jij staat voor een probleem, dat probeer je op te lossen. Dat lukt niet. Nou, dan doe je het nog een keer. En na 2-3 keer, en 3-4 keer ga je denken, ik moet iets anders gaan bedenken. Dat heet voortschrijdend inzicht. Wat vinden wij als mensen een buitengewoon prettige eigenschap dat je op een gegeven moment iets anders gaat doen dan wat niet werkt? Nou, bij de centrale bankiers, die missen dat voortschrijdend inzicht gen. Dat is er gewoon niet. Ze blijven doen wat ze deden. De resultaten vielen tegen, vallen tegen, blijven tegenvallen. En we blijven gewoon volhouden dat datgene wat we ooit hebben ingezet, dat het niet anders kan. En dat, ja, ik denk nog steeds dat ze daar de samenleving, de verschillende economieën, geen plezier mee doen. Om het maar eens heel voorzichtig te
vormen. Maar wat jij ook al eens minder voorzichtig hebt gezegd, is dat een belangrijke factor in hun overweging de financiële markt is. En dat laten ze kennelijk prevaleren op dit moment.
Ja, de grote vraag is dan, dat ben ik helemaal met je eens. Maar de grote vraag is dan, of dat ook daarvoor geldt, is dat terecht? Hè? Moet je als samenleving, want de centrale banken zijn er voor de economie, oorspronkelijk. En moet je als centrale bank laten gijzelen. Laat je jezelf gijzelen. Het is het Stockholm-syndroom. Hè? Je wordt niet gegijzeld, maar je laat je gijzelen. In je eigen gedachten. Omdat er misschien op de financiële markten wat mis kan gaan. Dat is toch ook geen teken van kracht en van leiderschap, Thomas. Als je je laat gijzelen door je angst voor iets dat misschien een keer gaat gebeuren. Terwijl je daarbij vergeet wat je primaire taak is. Het gaat over van de totale samenleving.
Hou jij dan voor ons maar de totale samenleving in de gaten. Tot maandag, Kees.
Dat blijf ik doen, Thomas. Tot maandag.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Petra van der Goorberg, directeur van OVAL, de brancheorganisatie van Arbodiensten. En Corné van Zijl van Actiam voor een blik op de beurs. En Corné, jij kunt vandaag voor de laatste keer, in ieder geval voor de hoogste index, je blik ook laten gaan over ABN AMRO en Galapagos. Het gaat gebeuren.
Ja, het is de laatste dag dat ze er nog in zitten. En dat is toch wel een, ja, vooral voor ABN AMRO toch wel een puntje. Want dat je uit de Premier League wordt geknikkerd is met name voor diverse ABN AMRO bankiers denk ik toch een hard gelach. Maar vandaag is het, je ziet het bij heel Europa, dat er allerlei indices worden ververst. Dus iedereen gaat er eventjes opmaken van god, welke aandelen gaan erin en eruit. Nou, in de AEX komen straks Signify. Een ex-Philips dochter erin en samen met BC. Dus wat dat betreft wordt het weer een mooie verse index.
Ja, dit geldt voor Nederland natuurlijk, de Nederlandse weging. Ik begrijp dat er in Amerika ook wat verschuivingen zijn. Chipfabrikanten die het daar goed doen.
Ja, inderdaad. NXP heeft het bijvoorbeeld uitstekend gedaan. En daar is de beweging van het bedrijf nu zo groot. Het is nu 55 miljard waard op de beurs. Dat S&P heeft besloten dat ze ook in de S&P 500 mogen komen. En dat is eigenlijk wel bijzonder, want het is alleen maar voorgeschikt voor Amerikaanse bedrijven. En NXP, zoals je weet, een Eindhovens bedrijf. En waarom dat toch zo is, is omdat NXP alleen maar een notering in de Verenigde Staten heeft. En dus kunnen Amerikaanse beleggers die aandelen gewoon makkelijk kopen. En ja, opvallend, ook dit is natuurlijk weer een voormalige Philips-dochter. En zo zie je dat al die Philips-dochters overal toch wel groot worden als ze op eigen benen staan. Dus uiteindelijk een heel goed beleid geweest.
Bedrijven die de wind in de zeilen hebben. Dus geldt niet, Petra, voor veel bedrijven, ondernemingen in de winkelstraat. Daar gaat het niet goed mee. Blijkt ook uit de laatste rapportage van In Retail, de brancheorganisatie.
Ja, klopt. Dat zijn twee berichten die mij opvielen vanochtend in het nieuws. Beide gaan over de retailbranche. En In Retail liet inderdaad vanochtend weten dat zij verwachten dat 50% van de winkeliers failliet gaan. Dat blijft natuurlijk nu nog een beetje onder water, maar zij zien dat natuurlijk als branche goed aankomen, kennen hun leden goed. Ja, en dat is gewoon heel schrijnend, omdat veel van die winkeliers zitten er met hun eigen vermogen in. Dus het raakt hen als persoon en als gezin. Dus het herstelplan waar Kees het net over had, ik hoop dat Rutte en Kaag daar heel snel grote stappen mee maken. Zodat,
ja, in Riedel stapte voor zo'n herstelplan ook naar de rechter.
Ja,
die hebben vooralsnog nul op het rekest gekregen. Ja. Jan Meerman, de voorzitter van In Retail, was hier ook vorige week. En die zei, ja, daar laten we het mogelijkerwijs niet bij zitten, afhankelijk van wat er dit weekend wordt besloten in het katshuis. Maar als je kijkt naar de laatste bewoordingen van Tamara van Ark, de minister die daar ook over gaat, dan ziet dat er niet al te hoopvol uit.
Nee, en dat ligt ook aan, hè, dat met name vooral nu met die bril van de gezondheid en besmettingen wordt gekeken vanuit het kabinet. En men natuurlijk enorm aanvoelt en ook daar wel dingen op wil doen om die economie open te trekken. Maar dat nog steeds niet nummer 1 op het lijstje is. Maar daar zijn natuurlijk wel ideeën over met testen en dat soort zaken. En een ander bericht, en dat is weer van hoe een branche zich ook kan ontwikkelen, was natuurlijk dat je in de retail ook ziet dat het online shoppen zich enorm ontwikkelt. En dit was een voorbeeld van een bedrijf wat met data allerlei search doet en heel snel in de gaten heeft wat is hip op dit moment.
Ja, ze hebben gewoon bijvoorbeeld kledingstukken al op hun webshop staan, nog voordat ze gemaakt zijn, voordat ze in het magazijn liggen. En ze kunnen op basis van het aantal kliks al kijken van, nou, dat nemen we in productie.
Ja, en dat laten we dan produceren en doet het niks, dan stoppen we ermee. Dat is natuurlijk, als je kijkt naar business en innovatie, heel mooi. Tegelijkertijd zit er ook een zwart randje omheen, omdat het ook wel gevolgen heeft voor salarissen van kledingarbeiders die lager zijn, de werkdruk is hoger.
Ik zag,
de omloopsnelheid is ook sneller van materialen, dus het is ook milieuvervuilender.
Alles wat de mode-industrie eigenlijk probeert van zich af te werpen, althans, als je de pioniers moet geloven.
Precies.
Maar ik zie hier op Black Friday stunts van shirts en bikinitops. Ik heb ze zelf gemist voor 5 cent.
Ja.
Dat kan toch eigenlijk niet?
Nee, en dat bracht mij heel erg op het idee van, ja, wat gaan we straks doen? Hè? Kiezen we voor duurzaamheid als consument? Of gaan we ook dit in soort initiatieven ondersteunen? En op zich, hè, de digitale ontwikkeling hou je niet tegen. En dat is volgens mij ook goed als innovatie. Alleen het moet wel op de goede manier. En daarom triggerde het mij wel.
We blijven even in de digitale wereld. Want Cornelia, ook de beurs moet daar zo af en toe aan geloven. Reddit-beleggers. En deze keer hebben ze hun oog laten vallen op Volkswagen, geloof ik, hè?
Ja, nou, de koers van Volkswagen is geëxplodeerd dit jaar. En met name in de afgelopen weken. En er wordt een hoop toegeschreven aan Reddit, omdat die allemaal hun stimuluschecks hebben ontvangen van Biden. En je moet wat met je $1400 per persoon. En er wordt in ieder geval, het verhaal gaat dat de Reddit-beleggers dit allemaal op Volkswagen hebben gezet. Nou, lijkt me dat hoogst onwaarschijnlijk, want Volkswagen heeft een beurswaarde van €133 miljard. En dat zet je met als paar Reddit-beleggers niet zomaar eventjes 1, 2, 3 de koers omhoog. Dus dat, ik denk dat het een beetje overtrokken verhaal is. Het is wel zo dat veel beleggers erachter zijn gekomen dat ook Volkswagen nu een beetje een groen aandeel aan het worden is. Ze hebben in navolging van Tesla's Battery Day hebben zij ook een Power Day gehad met allemaal prachtige plannen. En opeens is Volkswagen een groen aandeel. Het hele oude imago van dieselschandalen en slechte corporate governance is afgeschud. En het is een groen aandeel geworden. En dus vliegt de koers omhoog. En dat komt dan met name door een hoop grote institutionele beleggers die ook een, ja, een groene belegging in de portefeuille willen hebben. En in tegenstelling tot Tesla. Tesla betaal je 150 keer de verwachte winst. En hier betaal je nog geen 12 keer de verwachte winst. Dus dat scheelt wel wat.
Ja, maar waarom het ook interessant is om toch nog even Reddit hierbij te betrekken, is dat de vorige hypes op dat platform waren noodlijdende winkelketens. En daar stapten beleggers in om andere grote beleggers dwars te zitten. Hier lijkt het toch te gaan om een bedrijfsstrategie. Dus wat serieuzer aangepakt te worden.
Ja, inderdaad. Dus het is niet meer zozeer een speeltje geworden van een paar particuliere beleggers, maar echt gewoon een strategie van een bedrijf wat heel erg anders is geworden. En waar gewoon niet alleen de Reddit-beleggers, maar gewoon zo'n beetje alle beleggers opeens denken van ja, god, we moeten toch even anders naar Volkswagen gaan kijken. En dit is toch wel de toekomst. En dus, als Volkswagen daar meespringt, overigens, een BMW roert zich ook gelijk wat. En ook daar zie je de koers gelijk omhoog gaan. Dus iedereen ziet dit wel als de toekomst. En dat is een goede ontwikkeling.
De toekomst, zeggen velen, hangt ook af van het succes van het vaccinatieprogramma. En daarmee dus ook van goed werkende vaccins. AstraZeneca kwam toch weer door de keuring van het Europese medicijnagentschap. Heeft dat nog voor beroering gezorgd op de beurs?
Je ziet dat de positieve verwachtingen voor de economie weer wat omhoog gegaan zijn. Want AstraZeneca maakt wel een substantieel deel uit van de vaccinatie in Europa, niet in de Verenigde Staten. Dus je zag dat door het wegvallen van AstraZeneca-vaccin het gat tussen de Verenigde Staten en Europa alleen maar groter werd. En het was al zo groot. En als je de renteverschillen tussen de Verenigde Staten en Europa op die grafiek legt, dan zie je bijna een 1-op-1 correlatie in de afgelopen 4 maanden. En dus dat verklaart ook wel waarom die renteverschillen zo groot zijn geworden. Nou ja, nu AstraZeneca wat weer, weer geaccepteerd wordt, zie je ook de renteverschillen weer wat teruglopen.
Corné, voor het cijfer van de week heb jij jezelf volgens mij weer overtroffen. Licht me in.
Ja, het is 75,9. En dat cijfer is de Prices Paid Subindex van de Philly Fed.
Kijk, dat bedoel ik.
Nou, voordat er een hoop mensen gelijk de radio nu uitzetten van waar gaat dit in godsnaam over? Het klinkt heel nerdy, dat ben ik me van bewust. Maar de regio Philadelphia, daarom is het de Philly Fed, wordt vaak gezien als echt een hele mooie regionale leidende indicator. Daarom kijken heel veel mensen daarna, ondanks het feit dat het alleen maar over de regio Philadelphia gaat. Maar de Prices Paid is dus wat al die inkopers zien wat er met hun prijzen gaat gebeuren. En die staat nu op het hoogste punt sinds eind jaren 70. Nou weet ik niet wanneer jij geboren bent, maar ik weet nog wel dat eind jaren 70 hadden we echt hyperinflatie van 10% plus. En daar gaan we daar niet naartoe, maar het betekent wel dat er echt wel een enorme inflatieimpuls te verwachten is in de loop van dit jaar. Waar Paul zich nog geen zorgen over
maakt. Nee, toch? Dus jij bent het oneens met Jay?
Ik ben het helemaal eens met Jay, want Jay ziet ook wel een inflatiehobbel. Alleen, hij ziet het niet als probleem. Hij zegt, nou, de lange termijn inflatiecomponenten, automatisering, robotisering, vergrijzing, die blijven drukken op de inflatie. En dat is waar we lange termijn rekening mee moeten houden. En dat dit jaar even de prijs omhoog gaat, dat vindt hij niet erg. Sterker nog, daar heeft hij al van tevoren rekening mee gehouden.
Corné van Zijl van Actium, dankjewel voor deze week. Tot volgende week. Zometeen dan gaat het in dit programma over de vraag waarom bedrijfsartsen niet altijd worden ingezet om te vaccineren.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Straks om 1 uur het ondernemerspanel. Daarin gaat het over het duurste winkelcentrum van Nederland. Nu eerst, hoe kan ziekteverzuim teruggedrongen worden? Nu thuiswerken al een tijdje de norm is, stapelen mentale klachten zoals burn-outs bij veel werknemers zich op. En ook in deze tijd staan de arbo-diensten dan paraat. Maar kunnen ze de druk wel aan? Ik hoop dat Petra van der Gorberg het weet. Zij is directeur van OVAL, de branchevereniging van arbo-diensten. Welkom.
Ja, hallo.
Hoe gaat het met je eigen mentale gezondheid eigenlijk? Ben je fit?
Ja, ik ben echt best wel fit, ja.
Best wel fit?
Ja, ik
Nou, ik werk natuurlijk hoofdzakelijk thuis. Ik probeer veel te bewegen. Ik let goed op mijn voeding. Dus dat,
meer dan voorheen heeft corona wat dat betreft een soort bewustwording teweeggebracht.
Ja, en het gaat ook best goed, omdat je toch een soort meer van ritme hebt. En ik mis ook alle borrels en extra lunches. En dat is wel jammer voor de gezelligheid en de verbinding. Maar voor de kilo's is het wel goed.
Waar zijn jouw leden eigenlijk druk mee? Wat heb je gezien het afgelopen jaar? Wat zijn de vragen die binnenkomen?
Ja, als ik kijk naar Arbo-diensten, dan gaat het, hè, als je kijkt naar corona, om heel veel dingen. Ze adviseren heel erg over preventie. Dus als je in een bedrijf nog kan werken, hygiënemaatregelen, afstand houden. Als dat niet kan, hoe kan je dan toch die werkplek veilig inrichten? Maar ook voor thuiswerken, hoe kan je die plek veilig inrichten?
En veilig inrichten, dan gaat het ook om bijvoorbeeld de juiste houding innemen.
Ja, dus dat gaat eigenlijk om verschillende dingen. Om de ergonomie, maar ook dat je voldoende ontspanning neemt, afwisseling en dat soort zaken. Adviezen over, als mensen toch last krijgen van mentale druk. Advies aan leidinggevenden, van hoe doe je dat nou eigenlijk? Een team op afstand, coachen.
Want is dat de klacht die het meeste binnenkomt? Toch vooral mentale problemen? Of is er nog een andere categorie die er bovenuit springt?
Nou, ik denk dat er een verschil is tussen de eerste en de tweede lockdown. De eerste lockdown was vooral, ik noem maar even op de harde kant. Hè. Dus de digitale systemen, thuiswerken, doet mijn laptop goed? Heb ik alle materialen wel? Zit ik wel goed? Heb ik het goede bureau? Ik denk dat heel veel werkgevers daar vergoedingen en dingen op geregeld hebben. En in de eerste periode was er ook nog een soort van optimisme van, jongens, een paar maanden er hard tegenaan en dan gaan we gewoon weer.
Dat was in zekere zin misschien ook nog wel spannend als ik kijk naar ons eigen bedrijf hier bij BNR. Hoe gaan we dat doen? Wie werken er thuis? Wie mogen er hier komen? Krijgen we het allemaal wel voor elkaar? Dat bracht ook een zekere adrenaline.
Ja,
die is wel verdwenen.
Ja, en ik denk dat in deze tweede periode, en ik vrees dat misschien ook nog wel een derde periode aankomt, het zicht is minder. Zicht op dat
Besturing
het weer voorbij is.
Precies.
En dat leidt wel tot mentale druk. En mensen missen ook heel erg het contact privé in hun sociale netwerk, maar ook op het werk. Dat blijkt. Thuiswerken heeft heel veel voordelen. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Mensen het ook fijn vinden om ongestoord te kunnen werken, worden er ook productiever van.
Ik heb het idee dat er heel veel onderzoeken worden gedaan en afhankelijk van degene die het onderzoek uitvoert, willen we of heel graag weer naar kantoor of blijven we het liefst thuiswerken.
Ja, en wat ik ik zie meer, dat is dan toch de middenweg, dat heel veel mensen zeggen van ik wil graag straks in de toekomst een mix. He, dus meer thuiswerken dan ik deed, maar ook weer terug naar kantoor om mensen weer te ontmoeten. En zo zie ik ook veel organisaties daarover nadenken van hoe kunnen we bijvoorbeeld ons kantoor meer gebruiken als ontmoetingsplek. En daarnaast heb je inderdaad ook wel groepjes mensen die zeggen, laat mij vooral altijd thuiswerken, want dat vind ik helemaal top. En ook mensen die zeggen, ik moet er niet meer aan denken, ik wil graag alleen maar op kantoor werken.
Maar dit zijn nog beelden van in de toekomst. Op dit moment hebben we nog te maken met dat virus. En dat leidt ook tot hogere verzuimcijfers, historisch hoge verzuimcijfers. Klopt dat overigens? Dat het...
Nou, niet helemaal. Want als je kijkt, we zitten nu, ik geloof rond de 4,2%. En dat is eigenlijk gemiddeld, daarvoor was het 4%. Dus eigenlijk valt dat nog best wel mee. Met uitzonderingen in bepaalde sectoren, zoals de zorg, waar de werkdruk natuurlijk enorm is, en de besmettingen ook misschien wel wat hoger zijn in het onderwijs. Maar je ziet dat mensen, wat we vooral ook nu zien, is dat de mensen die ziek worden en die langdurig ziek blijven, dat langer duurt voordat ze herstellen dan dat het in de eerste periode was. Dus in de eerste periode was dat gemiddeld 2 maanden en nu is dat ongeveer 3 maanden. En dat heeft wel heel erg met die mentale factoren
Want hoe moet ik bijvoorbeeld onderzoeken als van CNV lezen? Die hebben een onderzoek gedaan onder 1500 leden. Afgelopen najaar overigens. Dus misschien is de situatie alweer een klein beetje veranderd. Maar 29% ervaart meer stress door corona, met als gevolg meer burn-outs. Is dat wel aan de orde?
Nou, ik denk, uit alle onderzoeken blijkt, en dat ervaren onze leden ook in hun contacten met werknemers, ja, dat de psychische klachten of de mentale druk wel meer is. En dat leidt dan tot burn-out klachten. Ik vind altijd, dat is wel een verschil. Als je echt burn-out hebt, dan dat is echt heel heftig. En dan kan je echt helemaal niks meer. Maar je ziet wel veel burn-out gerelateerde klachten. En die zie je ook weer sterker, bijvoorbeeld bij de groep jongeren. Ja. Dus de mensen die net beginnen in een baan, ja, die zijn niet zo ervaren als andere werknemers die al langer in het bedrijf werken. En die zitten nu op een kamertje te proberen om in te werken. En, ja,
hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van een werkgever om ervoor te zorgen dat een werknemer zich mentaal goed voelt?
Nou, kijk, die werkgever heeft, hè, als je naar de wetgeving kijkt, natuurlijk allerlei verplichtingen.
Inspanningsverplichtingen.
Maar die heeft natuurlijk ook een heel goed belang, of groot belang bij, dat zijn werknemers zich fijn voelen en veel werkplezier hebben.
Ja, maar kennelijk is dat belang niet altijd zo evident dat het ook zonder die inspanningsverplichting kan.
Nee, ja. Het is wel, de wetgeving zit er ook wel achter. Maar ik vind het wat cru om te zeggen van, nou, alleen maar omdat er iets in de wet vast ligt, doen werkgevers dat. Want uiteindelijk heb je profijt. Hè. In heel veel bedrijven zijn de werknemers nog steeds de kern waarop een bedrijf draait. Ja, en met gelukkige, gezonde, vitale mensen.
Nee, begrijp,
heeft dat ook gevolgen voor je productiviteit.
Maar die inspanningsverplichting is niet alleen maar een letter in de wet. Daar moet in de praktijk ook vorm aan gegeven worden. Ja. Wat betekent dat dan?
Nou, dat betekent dus dat je als werkgever probeert om te voorkomen dat mensen zich niet goed voelen of gaan uitvallen. Dus zeker als je dan kijkt naar corona, heb je daar allerlei tips voor die ook gaan, hè, over het bewegen, de werk-privé-balans behouden en dat soort zaken. En als iemand uitvalt, ja, dan komt ook alle zaken rondom verzuim en reïntegratie komen aan bod.
Denk je dat daar op korte termijn iets aan gaat veranderen? Ik heb de afgelopen weken de eer gehad om allerlei Kamerleden te mogen ontvangen. En het onderwerp doorbetalen bij ziekte.
Ja, zeker.
Prominent op de agenda. Dat is nu 2 jaar. Er zijn allerlei voorstellen in partijprogramma's om dat of korter te maken, of ervoor te zorgen dat het tweede jaar bijvoorbeeld collectief verzekerd wordt.
Ja.
Gaat dat veel uitmaken, denk jij?
Nou, ik denk dat het een hele slechte zaak zou zijn om dat te doen.
Volgens mij ben je blij dat ik dit punt even aansnij.
Ja, hadden we helemaal niet afgesproken. Nee, maar even serieus. Het klopt, hè, heel veel politieke partijen hebben het ook opgenomen in het verkiezingsprogramma. Het is ook een punt wat iedere keer weer omhoog komt. Omdat met name de kleinere MKB-bedrijven ervaren het ook als een enorme last.
Omdat het dan ook het is hoeft voor nog die kleine MKB-bedrijven?
Het hoeft nog niet eens te gebeuren. Maar we denken van, ja, als ik iemand aanneem en die valt uit, dan moet ik daar heel veel voor gaan betalen. Gelukkig zijn er goede voorzieningen qua verzekering. Daar zijn ook stappen opgezet het afgelopen jaar. Alleen die loondoorbetaling met allerlei dingen daaromheen leidt ook tot activering. En dat is waardoor uiteindelijk het goed werkt.
Maar dat moet je me even uitleggen. Leidt tot activering? Activering,
nou, omdat,
van wat precies?
Financiële prikkels om iemand op de goede manier terug te begeleiden naar eigen werk of weer naar ander werk.
En dat is wel de stok achter de deur. En volgens mij zijn er verschillende benaderingen. Of je doet het met een stok, dat is in dit geval 2 jaar doorbetalen. Of je zou kunnen zeggen, nou, kunnen we ergens een wortel vinden om ervoor te zorgen dat deze situatie zich minder voordoet?
Nou ja, wat je ziet in de huidige praktijk is dat eigenlijk die wortel, hè, het voorkomen dat je die kosten moet gaan betalen, die zou nog wel beter door werkgevers ingezet kunnen worden. En dat is ook waar arbeidsdiensten voorbij komen. Want die hebben daar ook heel veel tools voor, beleid. Kunnen werkgevers daar ook bij helpen? Dat zit ook in thema's als bewegen, stoppen met roken. Maar juist ook bijvoorbeeld dat mensen zich op tijd ontwikkelen, waardoor ze zich fijn voelen in hun werk en niet uitvallen.
Maar stel nou dat het uiteindelijk er zo uitkomt te zien dat die 2 jaar op een andere manier georganiseerd wordt. Namelijk het eerste jaar zoals het nu is, tweede jaar collectief verzekerd.
Ja.
Ben je er dan niet toch ook nog steeds met het oog voor en de belangen van de werkgever en de belangen van de werknemer, de medewerker?
Nou, weet je wat het is? En dat is een heel technisch verhaal. Je gaat dan eigenlijk een knip zetten in het proces. Je is 1 jaar privaat werkgever. 1 jaar gaat het dan collectief naar bijvoorbeeld een UWV. En daarna is de werkgever weer verantwoordelijk. zo is het gewoon nu geregeld. En dan krijg je allerlei overdrachtsmomenten. En dan komt die reïntegratie van de werknemer echt niet ten goede. Dit is geen nieuw punt, hè, wat in de verkiezingsprogramma's is opgenomen. Het stond vorig jaar, of de vorige keer zelfs, ook op die manier in het regeerakkoord. Daar is toen allerlei onderzoek naar gedaan. Ambtenaren hebben daar enorm goed naar gekeken. En toen was ook de conclusie, dit gaat niet werken. Dus wat gaan we doen? We maken een mooie nieuwe verzuimontzorgverzekering. Alleen, ja, die is er pas kort, dus daar zien we al wel effecten van, maar nog niet heel rigoureus.
Dus dat is de reden dat al die politieke partijen toch nog weer dit punt willen maken? Of zit er gewoon iets in die enigszins gefundeerde angst van kleinere MKB'ers die zeggen, dit kan mij de kop kosten?
Nou, als je die verzekering sluit, denk ik dat dat gewoon niet het geval is. Het is iets wat wat MKB'ers wel vaak laten horen. En dat is waar Kamerleden natuurlijk op aanslaan. Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Maar mijn pleidooi zou zijn, net als met heel veel andere maatregelen die worden ingevoerd, laat het nou eerst even verder doorontwikkelen. En dan komt het volgens mij echt wel goed. Want in die verzekering zitten ook allerlei activerende prikkels. Plus dat we ervoor moeten zorgen. En ik hoop dat corona daar ook mee gaat helpen. Dat men meer investeert in die preventie en het voorkomen van verzuim.
We gaan nog even door op corona. In de vorm van een dilemma, komt-ie aan.
Ja.
Bedrijfsartsen kunnen een grotere rol spelen in de vaccinatiestrategie, of nee hoor, wij zijn tevreden met hoe het nu gaat.
Zoals het nu is, tevreden hoe het nu gaat. En dat is misschien
Peter van der Voorberg, zo kun je natuurlijk van alles een technisch verhaal maken. Wat bedoel je precies?
Misschien heel kort. Kijk, bij het voorbereiden van de vaccinatiestrategie zijn arbeidsdiensten, vanuit de OVAL zijn we nauw betrokken geweest bij het uitdenken daarvan. Dat was ook logisch, omdat arbeidsdiensten bij het griepvaccin voor sommige werkgevers ook een rol spelen. Alleen de aard van het vaccin en de omvang van de vaccinatie heeft ertoe geleid dat de overheid heeft gezegd, we gaan het via de GGD doen.
Er was namelijk niet van dag 1 al het plan dat dan zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zouden moeten worden. Nee, dus in die zin.
Nee, ja, tuurlijk, dat was het plan. Alleen er zijn te weinig vaccins om dat plan op die manier uit te voeren. Dus er zijn een aantal vaccins die in fases op de markt komen met verschillende specificaties. En het was ook logischer om dat via de GGD te doen. Ik zie als het, mochten we in de situatie terechtkomen over een tijd, dat er heel veel vaccins beschikbaar komen, dan kan er ook weer een apart traject ontstaan bij werkgevers. Maar vooralsnog is dat niet.
Waarom zou dat in die situatie, als die situatie mocht ontstaan, wel verstandig om dan een rol voor bedrijfsartsen in te richten?
Nou, omdat je dan genoeg vaccins hebt met andere specificaties. En het dan gewoon net als een griepvaccin zou kunnen worden toegediend, zeg maar. Dus dan zou een bedrijfsarts. Overigens is het niet zo dat een bedrijfsarts zelf een prik zet. Hè. Dat doen ze, houden vooral het toezicht. Dat is net als bij de huisarts. Dus daar zijn andere professionals van arbeidsdiensten die dat zouden kunnen doen.
Dus bij nader inzien is het goed dat jullie rol of bedachte rol is afgenomen in importantie?
In het vaccineren zeker, maar daarnaast hebben arbeidsdiensten en bedrijfsartsen natuurlijk wel een rol om werkgevers en werknemers te adviseren over implicaties van vaccinaties, mochten die voortkomen. En die vragen krijgt men ook. Men krijgt ook vragen over van werkgevers van, goh, kunnen jullie die vaccinaties voor mij registreren? Nou, dat mag gewoon niet qua wet. Maar weet je, dat soort vragen leven er wel bij werkgevers. En daar hebben arbeidsdiensten ook zeker die adviserende rol.
Ben jij of zijn jouw leden veel situaties tegengekomen waarin, ondanks alle voorschriften, de veiligheid van medewerkers in het geding was?
Nee, heb ik niet veel gehoord. Maar het is wel zo dat zeker in die beginperiode iedereen natuurlijk heel erg op zoek was naar hoe moet ik dat doen. En je hebt natuurlijk gewoon ook bedrijven waar het niet zo makkelijk is als op een kantoor van, ik heb hier een bureau waar niemand zit en hier ga ik dan zitten. Dus de supermarkten, in de haven, in productiefabrieken. Ja, dan moet je echt even over nadenken. Hoe doe je dat bijvoorbeeld met spatschermen, beschermingsmaterialen?
Dus een stroeve start, maar inmiddels hebben de meeste bedrijven...
Ja, daar hebben alle diensten ook natuurlijk heel erg bij geholpen... om daar advies op te geven en over na te denken. En hoe hou je je bedrijf zeg maar continu aan de gang? Ja, zeker.
We gaan naar een derde punt, ook veranderd door corona. De krapte op de arbeidsmarkt is afgenomen in coronatijd... of er is nog altijd een grote vraag naar personeel in veel sectoren. Zo ruim zit die arbeidsmarkt niet in zijn jasje.
Nee, ja, het is heel wisselend. Ik denk dat corona heeft laten zien dat er heel veel kwetsbaarheden zitten in de markt. Als je kijkt naar de flexcontracten en in de uitzendconstructies. Zeker in de beginperiode was iedereen van, oh, wat gaat er gebeuren? Ik stop overal mee. En je ziet ook dat in die groepen veel werklozen zijn ontstaan. Tegelijkertijd zie je nu dat bijvoorbeeld de uitzendkrachten weer goed aan het werk komen. Je ziet sectoren die heel veel mensen nodig hebben, maar je ziet sectoren die ook praktisch gewoon dicht zijn. En zoals de horeca. Ja, en evenementenbranche,
en sommige van die branches en beroepsgroepen is het ook maar de vraag in hoeverre ze weer op volle kracht terugkomen.
Zeker.
Er zijn allerlei initiatieven begonnen, ook vorig jaar al een gratis ontwikkeltraject bijvoorbeeld van de overheid, om ervoor te zorgen dat mensen zich breder gingen oriënteren. Binnen een mum van tijd, volgens mij, door
binnen één nacht was de tweede ronde uitgeput,
Wat zegt dat?
Nou, dat er enorme behoefte aan is natuurlijk. En dat het... Kijk, wij vinden sowieso dat het belangrijk is om te denken aan je ontwikkeling. Los van corona. Om klaar te zijn van als je werk verandert of je raakt je baan kwijt voor een andere baan. Maar ja, dat is nu natuurlijk nog prangender. En mensen vanuit de horeca, die kunnen nu prima in de zorg, in bepaalde functies in de zorg aan het werk. Alleen dat kan niet vaak één op één. Dus daar moet iets van scholing, misschien vaardigheden moeten getraind worden. Mensen moeten ook inzicht krijgen in van, hey, waar ben ik eigenlijk goed in?
Precies.
En daar kun je zo'n ontwikkeladvies voor inzetten.
Ze moeten inzicht krijgen in waar zij goed in zijn, maar ook in de arbeidsmarkt. Ik las toevallig vorige week een artikel van Ronald Dekker, arbeidsmarktdeskundige. Ja. Die zei, ja, zo rationeel werkt het niet. Het is niet zo dat iemand ergens een baan verliest of zijn perspectief kwijtraakt en dan vervolgens denkt, nou, daar is het voor het oprapen, daar ga ik heen. Is dat niet een illusie om te denken dat het zo werkt?
Nou ja, kijk, twee dingen. Het is zo dat je hebt dus partijen, die zitten in mijn achterban, die daarbij kunnen helpen, hè, om dat inzicht te krijgen in van, goh, in wat voor sectoren zijn eigenlijk functies beschikbaar en pas ik daarop? Wat kan ik dan daaraan doen? Het UWV heeft daar ook natuurlijk heel veel goede gegevens over, dus die worden ook gebruikt. Tegelijkertijd, en ik sluit aan op wat jij zegt van, het is niet zo logisch dat mensen dat één op één denken. Wat wij ook echt gezien hebben is dat mensen die hun baan kwijtraken en in een uitkering komen, ondanks die situatie ook vaak toch de neiging hebben om te denken, nou, ik ga eerst toch even in die uitkering zitten, wennen, het verwerken en dan pas op zoek gaan naar een andere baan. En eigenlijk ben je er dan alweer een tijd uit.
Nou, hoe langer je op de bank zit, om het tendentieus uit te drukken misschien, want mensen zitten niet per se op de bank, maar hoe langer je van de arbeidsmarkt verdwenen bent, hoe moeilijker het is om je entree weer te maken.
Ja, en zelfs soms, hè, als je echt een concreet aanbod hebt van, nou, jij kan naar deze sector met deze opleiding, wordt vergoed. Ja. Kom maar.
Nou ja, want er wordt wel veel gesproken over omscholing. Wordt er ook veel gedaan eigenlijk? Want soms zit daar een zekere discrepantie. Hè? Omscholing is belangrijk, maar wat blijkt er dan in de praktijk uit om mensen te verleiden iets anders te gaan doen? O&O-fondsen, veel besproken, zit allemaal in schotten. Dus de ene sector leidt niet voor de andere op. Kan dat veranderen?
Nou, wat ik heel positief vind is dat dit hele denken ook steeds meer in de praktijk wordt ingevoerd. En dat zie je ook dat bepaalde sectoren dat ook heel strak oppakken. Bijvoorbeeld de technieksector, die heeft daar een heel plan op en dat wordt ook echt uitgerold. Tegelijkertijd zie je ook nog heel veel partijen vooral nadenken over de aanpak. En vanuit de overheid is natuurlijk flinke subsidie verstrekt, bijvoorbeeld in de arbeidsmarktregio's, om teams te formeren. Ja, en dan wat ik zie is dat er heel veel geld gaat zitten in het bedenken van hoe gaan we dat doen en we maken een nieuwe structuur, terwijl er toch bestaande structuren zijn. Private bedrijven die aan loopbaanontwikkeling doen, maar ook bijvoorbeeld een werkgeversservicepunt. Als je dat bij elkaar brengt, ja, dan kan je
kennelijk worden die plannen bedacht omdat het de bestaande nog niet goed genoeg functioneert.
Nee, dat klopt. Dus dat is op zich prima. Maar naar mijn smaak duurt het dan te lang voordat het concreet wordt. En bijvoorbeeld die gelden, het is vooral een half jaar van bekend dat die beschikbaar komen. Er wordt vooral heel veel gepraat in Den Haag. En daar komt geen één werkzoekende mee aan het werk, dat snap je wel.
Ons gepraat zit er helaas op.
Ja, dat is wel heel jammer.
Dat is heel jammer. Ik heb nog net tijd om jou morgen een hele mooie 50ste verjaardag te wensen.
Ja, dankjewel. En jij ook volgende week. Geen 50, maar wel jarig.
Wel jarig, inderdaad. Ik hou nog eventjes geheim wanneer dan precies. Ja, Peter van der Gorber was hier, de directeur van OVAL, de brancheorganisatie van Arbodiensten. Wil je dit gesprek terugluisteren of gesprekken met andere leiders van dit moment? Annette Mosman was hier gisteren, de nieuwe bestuursvoorzitter van APG. Pensioenuitvoerder, zijn ze daar klaar voor het nieuwe stelsel? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via onze app of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder andere het ondernemerspanel. Ja, met daarin ook de gevolgen van de verkiezingsuitslag voor ondernemers.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Bluefield.nu en Van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemers. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De overheid staat vanaf 1 juli grotendeels garant voor de gemaakte kosten als een concert, festival, sportwedstrijd of congres toch niet kan doorgaan als gevolg van coronabeperkingen. Daarvoor zet het demissionaire kabinet 385 miljoen euro opzij. Contact daarover, sterker nog, hij staat hier gewoon in de studio met politiek verslaggever Thomas van Groningen. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat voor evenementen worden dat? En worden dat dan evenementen zonder die anderhalve meter?
Nou, dat niet. Dat kan het kabinet natuurlijk nog niet zeggen. Men hoopt dat natuurlijk, dat het deze zomer kan. Maar ja, je moet even reëel zijn. Premier Rutte heeft het in de campagne over de VVD ook een paar keer gezegd. Van ja, we weten gewoon niet in hoeverre je kan afschalen deze zomer. Maar we verwachten wel dat er weer van alles mogelijk kan zijn. Maar dat zijn mogelijk dan wel evenementen op anderhalve meter. En dit fonds is bedoeld voor grote evenementen. Dus niet voor de buurtbingo, maar eerder voor evenementen met een paar duizend bezoekers minimaal. En die kunnen zich dan melden. Die moeten dan een overzicht maken van hun kosten. En als dan het evenement vanwege corona niet doorgaat, dat is wel even nog een belangrijk detail, vanwege corona niet doorgaat, dan kunnen ze dus aanspraak maken op 80% van de kosten. Die kan de staat vergoedt dat dan, dat keren ze uit. Die overige 20%, daar kan je een lening voor krijgen bij de staat tegen uiteraard de gunstige voorwaarden.
Ja, en ik neem aan dat het kabinet nu met deze regeling komt, omdat er toch enige verwachting is dat er wel iets door kan gaan. Want anders je stelt je natuurlijk niet garant voor een bodemloze put.
Nou ja, nu lijkt het net van, goh, wat sympathiek van de overheid dat ze dit doen. Dit garantiefonds is al weken geleden aangekondigd. Zeker. En de evenementensector zei eigenlijk, ja, hallo, wij blijven de voorwaarden, het duurt lang.
Want is dit, voldoende om die organisaties over de streep te trekken en te zeggen, oké, we gaan het toch doen?
Ja, dat is de vraag. We hebben nog niet echt een reactie van de evenementensector. Zal later in de middag komen. Het komt pas net binnen, dit. Wat we wel zien is dat ze dat wel verwachten. Hè. Ook van Engelshoven, de minister voor Cultuur, die zegt, ja, wij verwachten dat nu sport en muziekorganisaties toch weer aan de gang kunnen om in ieder geval evenementen in de zomer en het najaar, de festivals, om die te gaan organiseren. Dan nemen we in ieder geval dat risico hen uit handen. Maar ja, of ze echt doorgaan, dat is nog maar de vraag. Dat weten we niet. En of die bedrijven dat risico durven te nemen, dat is ook nog een tweede.
Thomas, dankjewel.
Ondernemerspanel.
Een verkenner van de VVD en een verkenner van D66 gaan kijken welke partijen samen kunnen gaan regeren. En juist in coronatijd is in Leidschendam het duurste en grootste winkelcentrum van Nederland geopend. Ik bespreek het met het ondernemerspanel. En daarin zit Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Floris Venneman, managing partner van Bureau 50. Bureau voor het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten gericht op de 50-plus doelgroep. Heb je weer gesproken met de nieuwe redacteur, Floris?
Ik heb geen idee. Sorry. Dit doe je zelf ook, hè? Je had het bij Bureau 50.
Ik doe het maar één keer. Wat is je eigen nieuws?
Ik vond het heel lastig vandaag om het nieuws te kiezen. Maar ik wil toch even naar Crisp. Ik vond het gisteren mooi in het FD, jullie collega-krant, een heel mooi profiel van de CEO, Tom Peters. En wat ik vooral heel tof vind, is ze hebben natuurlijk 30 miljoen groeigeld opgehaald.
En wat ik heel gaaf vind is dat je dat ondanks alle negatieve dingen die er op ondernemersgebied op dit moment allemaal gebeuren, zie je toch ook dat dit soort clubs die echt heel bewust bezig zijn met nieuwe modellen opzetten, met groeien juist in die online markt en daar ook echt waarde toevoegen, die profiteren er ook mooi van. En ja, dan toch heel even richting de doelgroep. We zien ook, we hebben regelmatig onderzoek ook natuurlijk onder het online shoppen bij ouderen. En juist ook dat online boodschappen ook onder ouderen echt een flinke vlucht heeft genomen.
Want ik denk, dat moeten we nog even zeggen. Voor heel veel mensen is dit zo'n nieuwe club. Ook al hebben ze veel geld opgehaald. Het is een soort bezorgdienst. Hè, van
het is eigenlijk een online supermarkt, ja.
En kan dat zomaar blijven duren? Want de huidige supermarkten die zijn natuurlijk druk bezig om ook dat bezorgen, als ze daar financieel de middelen voor hebben, beter van de grond te krijgen. Je hebt Picnic uiteraard. Nu komt deze speler erbij. Denk je dat er nog heel veel ruimte is voor meer?
Dat durf ik niet per se te zeggen. Wat ik wel interessant vind is om te zien, is wel dat dit soort partijen toch een beetje de enkelbijtertjes zijn ook in die markt. En ook in ieder geval bepaalde vormen van innovatie afdwingen. En waarbij CRISP natuurlijk wel echt zit ook op gezonde voeding, bewuste voeding en ook bewust laten eten. Denk ik van, het is ook wel een manier om ook juist dat geluid te laten horen. Of zij het op de lange termijn redden. Ja, als ik een glazen bol had gehad, denk ik dat we meer zouden.
Maar je staat een investeerder tegenover je.
Ja, ik vraag me meteen af, wat is het onderscheidend vermogen van CRISP? Waarin is dat dan weer anders?
Alsof we een pitch gaan beoordelen.
Ja, dat is de standaardvraag.
Goed, mijn gevoel, maar dat is even voor de leek. Ik ken de achterkant ook niet. Maar als je ziet, volgens mij zitten zij wel veel meer daar waar Picnic eigenlijk een beetje de mainstream supermarkt probeert te vervangen. Denk ik wel dat CRISP een beetje meer zit op
de markt van.
Meer bewuster. Ja. Dus bewuster eten, gezonder eten, dat soort dingen.
Maar markt met een Q is elitair, is duur. En CRISP kan dat ook als het thuis bezorgd wordt.
Ik denk dat een beetje twaalf is. Ja.
Wat is jouw nieuws, Desiree?
Mijn nieuws is, nieuws, het is niet leuk nieuws, maar het is het overlijden van Jacques de Leeuw eerder deze week. De oprichter van Audax, 87 jaar. En ik heb met deze man gewerkt, ooit lang geleden, bij de oprichting van het blad Sportvisie. En ik wilde ik wil dit eigenlijk aangrijpen om een lans te breken voor dat enorme eigenwijze ondernemerschap van dit soort mensen. Want Jacques de Leeuw was iemand die bij lange na niet alles goed heeft gedaan natuurlijk. Hij heeft heel langzaam maar steady een heel mooi familiebedrijf opgebouwd. Is daar ook veel te lang in blijven hangen waarschijnlijk. Dus
uitgever, distributie, ze doen van alles.
Ze doen van alles. Hij heeft overnames gedaan. Hè. De Bruna-kiosken, die horen erbij bijvoorbeeld. Allerlei bladen uitgegeven. Maar ik heb ook een keer met hem gewerkt waarbij we, dus dat blad Sportvisie op de markt kwam. Dat was eind jaren 90. Dat was samen met ABN AMRO Participaties, Spaak en Wolzak. Ik weet niet of jullie die namen nog kennen, maar oude mensen uit de sportwereld en de televisie. De NOS, de hoofdredacteur van Panorama werd hoofdredacteur. Allemaal mensen die het beter wisten. En Jacques de Leeuw die liet zich toch overtuigen op een of andere manier. En al na 7 weken is de stekker uit dat blad getrokken. En toen zei hij, zo maakte hij een hele mooie opmerking, vond ik. Ja, ik heb toch ook gezegd dat een bruine cover niet gaat verkopen. Dus ook hij luisterde gewoon soms wel naar advies. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, we moeten wat meer ondernemers hebben die dat soort durf hebben. En dan misschien niet per se een unicorn willen oprichten, maar gewoon heel langzaam maar steady mooie bedrijven bouwen.
Hoi.
Er is veel gebeurd bij Audax. De zoon is hier een paar weken, maand geleden geweest. Ik heb hem meteen uitgenodigd voor een volgende keer. Want er valt heel veel meer over te zeggen. Ook over het doen en laten van zijn onlangs overleden vader. Die dus aan de basis stond van dit grote bedrijf. Dan gaan we naar ander nieuws van deze week. En dat is uiteraard de verkiezingsuitslag. VVD van Mark Rutte is voor de 4e keer op rij de grootste partij. En hij is blij dat Nederland, een groot deel van Nederland, het vertrouwen uitspreekt in zijn partij.
Het is voor de 4e keer op rij en dat is gewoon heel bijzonder. En ook de eer te mogen hebben om in een paar grote crises die we hadden, de economische recessie en de vluchtelingencrisis en nu de coronacrisis, om het voortouw te mogen hebben als grootste partij, dat maakt ze heel nederig. Enorme eer.
Nou, ik vind nogal wat om te vragen of jullie dat dan ook hebben mogelijk gemaakt, dat de VVD weer het voortouw mag nemen. We staan hier als ondernemerspanel uiteraard. Er is ook wel veel te doen over hoeveel ondernemers er dan op die kandidatenlijst stonden. Ook van ondernemerspartij VVD. Als je kijkt naar de top en de subtop, zie je veel politiek assistenten en 0 ondernemers. Speelt dat nog een rol in jullie overwegingen om op een partij te stemmen?
Bij mij eerlijk gezegd niet. Ik heb wel echt gekeken naar Het lange termijn visie van een partij. En daar kwam dit keer de VVD zeker niet uit. Hoewel ik eigenlijk een enorme liberaal ben. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet naar ondernemerschap op de lijst heb gekeken. Ik weet ook niet zeker of ondernemers per se betere Kamerleden zouden zijn dan bestuurders. Of politici, beroepspolitici.
Kijk jij naar Floris?
Nou goed, ik... Ik denk van dezelfde politieke kleuren als mijn opponent in het panel vandaag. Maar ik vond het dit keer zo verdomde lastig om een keuze te maken. Ja. Voor welke partij? Want ik vind dat het echte liberale in de VVD ontbreekt gewoon. Ja. Ik vond andere partijen zoals een Volt eigenlijk veel liberaler in doen en laten. Dus ik vond het echt verdomd lastig om hiervoor te kiezen. En ik heb dus ook echt letterlijk pas in het stemhokje mijn definitieve keuze gemaakt. En ik moest wel even grinniken om jouw aankondiging, Thomas. Maar inderdaad, uiteindelijk dus toch wel voor de VVD gekozen. Maar echt, ja, ga je op persoon kiezen? Want eigenlijk geen enkele partij was echt mijn verhaal. Ook in de toekomstperspectief, nou, daar kun je ook nog van alles van vinden. Maar uiteindelijk heb ik gewoon gekozen voor een jonge dame op de VVD-lijst die ik nog ken uit mijn JOVD-periode. Ah. Omdat ik het haar gewoon enorm gun.
Ben je best wel aan het afdrijven als jij echt een JOVD-verleden hebt en het is nu geen vanzelfsprekendheid meer dat je op die partij stemt, dan is er iets.
Ja, ja, mijn moeder was er heel blij mee, maar ik voor mezelf vond ik het verdomde lastig.
Oké. Okay. Hey, Desiree, jij zegt ik heb gekeken naar het lange termijn perspectief en dan komt de VVD zeker niet bovenaan. Wat is dan voor jou belangrijk?
Nou ja, er is natuurlijk een korte en een lange termijn perspectief. En het korte termijn perspectief, daar zullen we het denk ik nog wel over hebben, is absoluut het herstelplan voor Nederland. Maar ik wilde niet op... Misschien is dat niet per se korte termijn, maar ik wilde niet op allerlei issues stemmen. Ik wil niet stemmen op een partij die zich opstelt voor één issue of voor twee issues. En al helemaal niet voor weg met de coronaregels, bij wijze van spreken. Dat vind ik zo korte termijn gedacht. Wat kies je dan? Waar zitten we dan over 4 jaar in met zo'n partij? Dus dat was voor
mij. Maar het herstelplan heeft te maken met wie wanneer welke rekening gaat betalen. Ja. Of er een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven aankomt, ja of nee. Heb je daar dan wel naar gekeken?
Ja, daar heb ik zeker naar gekeken. En ik moet ook eerlijk zeggen dat... Ja, je verwacht natuurlijk dat de VVD daar de juiste partij in is. Maar ik vond er niet heel veel visie uit het programma spreken op dat gebied. En heel eerlijk gezegd denk ik dat we met z'n allen op dit moment misschien onderwijs, zorg en zo wel voor ondernemerschap laten gaan de komende jaren.
Maar volgens mij was zelfs de slogan van de VVD samen sterker. Dus het idee dat de markt het allemaal voor ons gaat bepalen, dat is ook door die partijen wel een beetje vaarwel gezegd.
Ja, en daarom vond ik het ook wel heel grappig dat de VVD nog zo groot is geworden. Want zij hebben per slotverrekening wel aan de basis staan van dat hele marktdenken. Dus
ja, ik heb ook echt, ja, maar ik heb met volle verbazing zitten kijken naar alle verhalen überhaupt die er rondom de verkiezingen waren. Dus ook in de aanloop puur naar het moment toe. Als je ziet welke onderwerpen eigenlijk onderwerp van gesprek waren, dan miste ik er best wel een aantal vrij essentiële. Ik vind namelijk dat onderwijs, zorg, ja, het sijpelde wel door, maar het was niet het thema. Nee. Dus ik heb echt met verbazing en dus daarmee ook met veel interesse de afgelopen periode wel gezien. En ook wat de invloed van de media is. Welke vragen stel je wel, welke stel je niet? Welke persoon zet je wel of niet tegenover elkaar?
Ik hou gewoon mijn mond. Nee, ja, ik wil nog wel even van jou weten. Want er is ook in die verkiezingenstrijd een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen grote bedrijven. Hè, die moesten we aanpakken, die betalen niet voldoende. Dus als ze hier willen zitten, dan hoort er ook een eerlijke bijdrage bij. Daar valt het geld te halen, maar het MKB moeten we ontzien. Hè, het MKB is de ruggengraat van de economie, is belangrijk, moeten we aan de praat houden. Heb je dat dan teruggezien als je kijkt naar bijvoorbeeld winstbelasting voor MKB of opvolgingsregelingen?
Ja, kijk, weet je, het gaat over veel geld als het over grote internationale organisaties gaat. En dan gaat gelijk de wet van de grote getallen spelen. Maar als je kijkt, zijn het eigenlijk maar relatief weinig ondernemers. Terwijl als je naar het MKB kijkt, dat wordt hier regelmatig op de zender ook herhaald. Dat is echt die ruggengraat. Dat zijn al die hardwerkende ondernemers. En als je dan ziet waar het thema, dan gaat het weer over de belasting van al die internationale clubs die zich hier vestigen en we zijn een belastingparadijs. Terwijl ik denk, ik wil horen wat jullie met elkaar voor die ondernemer gaan doen.
Hoe ga je 70% van de banen in het MKB?
Ja.
Maar dan bijvoorbeeld, ik heb even gekeken naar dat programma van de VVD, toch weer de grootste partij. Dan zeggen zij bijvoorbeeld, ondernemers moeten makkelijker aan krediet kunnen komen, ook buiten de banken om. Ja. Moet je daar dan een heel duidelijk plan van verwachten? Of kunnen ondernemers buiten banken om al makkelijk genoeg aan krediet komen? Wat denk jij?
Nee, dat kunnen ze zeker niet. Op dit moment zijn de banken allesbehalve makkelijk met kredieten en ook niet met schulden die er op dit moment zijn. En ik verwacht van de VVD eerlijk gezegd helemaal niet dat zij zullen gaan sturen om de banken daar... Nou, dat ze de banken zullen gaan sturen. Ik denk dat ze daar toch echt liberaal voor zijn. Terwijl ik denk dat dat nu wel nodig zou zijn.
Ja. Of een nationale MKB-bank.
Ja,
ook
bijvoorbeeld een nieuwe NIP. Hoe heette dat vroeger? De Nationale Investeringsbank, ja. Toen die ooit is opgericht.
Voorstander van?
Ja, en nee, goed, ik denk zeker met de actuele situatie waar we met elkaar mee te maken hebben. Er zijn een heleboel gezonde ondernemers die door alle toedoen het water echt aan de lippen staat. Dan denk ik van dan is het nu niet verkeerd om even te zeggen, misschien niet helemaal de liberale gedachte. Maar we moeten nu even met elkaar er voor elkaar zijn. En dan is samen sterker ineens wel een heel waardevol iets.
Zaken doen.
Het woord is aan het ondernemerspanel. Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Floris Venneman van Bureau 50. Sinds deze week worden chauffeurs van Uber in het VK als workers gezien en niet meer als ZZP'ers. Ze krijgen een minimumloon, vakantiegeld. En die discussie speelt ook in Nederland. Zelfs voor de rechter zijn chauffeurs werknemers of zijn ze zelfstandigen. Of zou je zeggen, ook in Nederland is de tijd rijp voor een andere aparte status, die van de workers. Desiree, wat denk jij?
Ja, ik vind het eigenlijk een grotere vraag. Je ziet natuurlijk steeds meer van dit soort businessmodellen opkomen. Zoals jullie weten maakt Uber nog bij lange na geen winst. En gaan ze met dit businessmodel ook nooit winst maken. Ze gaan alleen maar meer verlies maken als ze groter worden. Voor elke rit betaal je 41% van de daadwerkelijke kostprijs. Dus dat doen wij zelf, dat zijn wij. Dus ik denk dat er een veel groter iets speelt. Als we dit soort unicorns in het zadel blijven helpen, dan gaan die ook bepalen hoe onze arbeidsmarkt eruit ziet. En dan krijgen we dit soort extreem flexibele, maar zeer onderbetaalde arbeid. Wordt iets normaals. Dus ik denk dat er een hele grote vraag is van hoe gaan we met dit soort gedwongen ZZP'ers eigenlijk om?
Wat heeft Uber dan de aandeelhouders eigenlijk beloofd? Als jij zegt, dit businessmodel zal nooit tot groene cijfers leiden. Op welke manier gaan ze dan wel een keer dat hele grote schip met geld binnenhalen?
Ja, als ik heel cynisch ben, dan denk ik dat elke aandeelhouder weer denkt, er komt al een nieuwe aandeelhouder die mijn aandelen overneemt tegen meer geld. En ik zal het niet moeten hebben van de earnings per share, dus van de winst, de dividenduitkeringen.
Nee. Zijn die chauffeurs, zijn dat ondernemers, zijn dat zelfstandigen, zijn dat werknemers? Want je hebt ook nu de mogelijkheid, begrijp ik, een favoriete chauffeur te kunnen bestellen. En wordt er dan gezegd, dat is toch het begin van ondernemerschap.
Ja, ik vind dit zo verdomde lastig.
Kijk, dat ook al?
Nee, maar weet je waar het hier over gaat? Is ik wil wegblijven bij. Dit bedrijf kiest een bepaalde vorm van werken met mensen. We hebben mensen nodig om die taxis te laten rijden. Nou, sommige bedrijven zeggen, nou, dan nemen we 10 man aan en die laten we in onze auto's rijden. En dat is ons businessmodel. Uber zegt, nee, je kunt bij ons voor ons komen werken. Je mag op ons platform, daar betaal je voor. En wij betalen jou weer voor een deel dat tarief.
Ja, voor een deel, ja.
Nee, maar dat is het businessmodel. Er moet ergens marge overblijven. Dat is ook heel gezond. En of dat dan marge is, hè, dat zeg ik even tussen haakjes. Dat zien de luisteraars niet, maar tussen haakjes. Maar ik denk wel, de keuze ligt uiteindelijk bij of ik besluit voor Uber te gaan rijden. En ik vind ook wel een...
Ja, of ligt die al bij jou als je besluit om een Ubertje te pakken?
Ja. Goed, ik probeer hem even vanuit bedrijfsperspectief, als het hierover gaat. Kijk, we hebben een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt. Het denken wat er vaak onder ligt over dit soort rechtszaken is eigenlijk nog een hele oude, traditionele manier van denken. Dus wij moeten, denk ik, met elkaar ook op een andere manier gaan kijken naar hoe wij mensen in dienst nemen, inhuren. En dat je dan medewerkers, en of ze in welke rol dan ook, hoe ze betaald worden. Er is iemand ooit die tegen me zei, ja, het maakt mij eigenlijk niet uit hoe je voor ons werkt. Het is alleen een manier van betalen. Dus we moeten daar afspraken over maken. Als je maar wel, en daar hebben we wel met elkaar iets te doen, is mensen beschermen wat is de consequentie als jij ervoor kiest om bij mij in dienst te gaan? Heb je bepaalde zekerheden, maar dat kost je ook bepaalde dingen. Of als ik jou freelance inhuur, in welke vorm dan of constructie, is dit de consequentie?
Maar Floris, jij zegt, we hebben een steeds flexibeler arbeidsmarkt. Dat is net alsof die beweging niet te stoppen is. En dat is misschien onjuist.
Nee, want ik denk dat het juist ook een heel tof is dat we dat hebben. Want dat maakt dat we ook versnelling kunnen maken. Dat we innovatie stimuleren en faciliteren. Dat we ook nieuwe ondernemers de kans geven. En dat die de kans krijgen om een bedrijf snel neer te zetten. Dat als het even wat minder gaat, dat je veel makkelijker kunt sturen.
Ja, maar dat is een bedrijf dat dus kennelijk op de langere termijn ook geen winst gaat maken. En dat is een bedrijf waarvan de werknemers, dat zijn het dus niet, de workers of de zelfstandigen, geen fatsoenlijke boterham kunnen beleggen.
Ja, maar goed, ja, en misschien ben ik dan te hard en ga ik te kort door de bocht. Maar ik denk, je hebt nog steeds altijd dezelfde keus om voor Uber wel of niet te gaan rijden.
Ja, en het grappige is dat elke Uber-chauffeur die ik het heb gevraagd in het verleden, die zegt, ik heb het eigenlijk nu beter dan bijvoorbeeld vroeger bij de TCA. Want ik kan nu veel meer rijden. Ik verdien er weliswaar veel minder aan. Maar daardoor kan ik geld verdienen. En bij de TCA stond ik stil en verdiende ik veel minder. Dus het is echt een duivels dilemma, vind ik.
Dat is overigens ook nog maar de vraag. Hè? Want volgens mij, als je kijkt naar die rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk, dan ging het er ook om, gaat mijn meter als chauffeur, gaat die lopen op het moment dat ik ga rijden en een rit accepteer? Of gaat die ook lopen op het moment dat ik zeg, ik ben beschikbaar beschikbaar, maar er komt even niks.
Jawel, ja. De andere kant is dat ook heel veel Uber-chauffeurs ook aangeven, wat ik zo lekker vind, ik kan zelf bepalen wanneer ik die app aanzet en weer uitzet. Dus ik bepaal zelf wanneer ik beschikbaar ben en dus eventueel een rit kan maken. En niet. En ik weet dat de zaterdagavond voor mij goede momenten zijn. Ja, weet je, en dan pak ik die vrijdagmiddag, die laat ik even zitten. Dus weet je, ook dat is die flexibiliteit. Ja, en die kost geld. Weet je, ergens betekent dat je flexibiliteit, ja, dat iemand moet daar de rekening voor betalen.
We gaan naar een andere rekening. Namelijk de rekening van de Mall of the Netherlands. Dat is de naam van het grootste, duurste winkelcentrum van Nederland. Gisteren geopend, jarenlang aangebouwd. Ja, lockdown of niet, het moest een keer open. Unibero Rodamco Westfield, groot bedrijf achter deze mall, heeft er 630 miljoen euro in gestoken.
Je bouwt dit in eerste instantie voor de Nederlandse consument. En we hebben geen vergelijkbaar product in Nederland. Dus daarmee heb je al een enorm marktgebied. Wij rekenen tegenwoordig wel met een uur reistijd als bereik van zo'n mall. En dan praat je toch wel over zo'n 6 miljoen mensen. Maar we zien in het buitenland ook dat mensen uit het hele land eigenlijk wel eens een keer naar zo'n mall toekomen.
Floris, zou je er ook een uurtje reistijd voor over hebben?
Nee, niet per se. Maar dat heeft vooral ermee te maken dat ik altijd erg ben van juist de kleine ondernemer, de kleine retailer. Dus dat ik ga niet daar naartoe voor een dagje shoppen. Ik ken overigens wel een heleboel mensen die er met plezier wel naartoe gaan.
50-plussers?
Niet eens per se. Nee. Ik denk vooral aan mijn schoonmoeder in eerste instantie, die daar waarschijnlijk helemaal van aangaat.
Ja. Hey, over geld verdienen, geld ooit terugzien. Ik begrijp dat Unibero, Damco, Westfield, Bart van Twillert is hier ook geweest een tijdje terug, pandje voor pandje voor pandje, dit allemaal in eigendom gekregen heeft. Voor meer geld dan oorspronkelijk begroot. Nu heb je een valse start, ook al is het open. Het is toch coronatijd, mensen zijn anders gaan denken over winkelen. Gaan ze dat geld ooit terugzien?
Uiteraard, joh. Dit is lange termijn spel. Dus ik denk dat zij, voor hun is corona, voor een vastgoedbelegger is corona volgens mij een soort rimpelingetje in het water. Net zoals we elke 7 jaar een rimpeling in het water hebben. Ja,
maar als je kijkt naar, ik weet niet of jij dat dagelijks in de gaten houdt, maar de koers van al die vastgoedbeleggers, en zeker ook die in winkelpanden zitten, dat is al wat langere tijd iets meer dan een rimpeling in de vijver, toch? Ja. Omdat er structureel vragen zijn over wat doet een winkel nog?
Ja. Nou, dat snap ik wel. En we hebben natuurlijk 10 jaar lang allemaal geloofd in beleving. Hè. Je had allemaal die winkels, de single brand stores, waar je dan de beleving van zo'n merk kon meemaken. Die stonden allemaal zo goed als leeg. Dus
unieke beleving.
Ja, maar goed, kennelijk zijn er nog steeds heel veel mensen die toch wel een dagje shoppen zien als het ultieme uitje.
Maar dus, daar praat ik nu toevallig niet mee, begrijp
nee,
ik.
Nee, mij ook niet.
Nee, dat bedoel ik. Maar als je nu dan die mol moest vol, dat heb ik ook aan Bart van Twillert gevraagd, dan kun je natuurlijk wel wat spelen met de huur. Hè? Als je nu zegt, ik ga er toch zitten, ondanks dat het een coronaperiode is, dan betaal je ook niet de hoofdprijs.
Nee, maar goed, maar wat ik denk, ik ben er wel even een klein beetje ingedoken. Mijn eerste aanname was, dat zullen wel, weet je, meer van hetzelfde. Alle grote ketens, want dat is wat je vaak ziet. Veel vierkante meters, grote winkels, dus grotere ketens. De lokale kleine winkelier die gaat daar niet een ding in beginnen. Maar wat ik wel begreep nu, bij even wat research doen naar voorbereiding, zeg maar hier naartoe. Ze hadden best wat kleinere ketens. Hè? Ik bedoel, Giumarino, waar ik zelf groot fan van ben, heeft daar ook een winkel geopend. Ik denk, ja, dat vind ik toch tof. Dat je wel dat, dus blijkbaar is het dan ergens. Ik ben wel ineens toch nieuwsgierig naar hoe het er dan uitziet. Want wat je wil voorkomen, is dat is natuurlijk wel een beetje de versraling van de winkelstraat. Is we zien eigenlijk in welke willekeurige middelgrote stad je ziet dezelfde ketens op een rijtje zitten. Dus een plek waar je weer wat meer dynamiek gaat zien. Als ze dat echt kunnen creëren, dan zou het zomaar eens een hele aantrekkelijke plek kunnen zijn.
De dynamiek van de een is het sterfhuis van de ander natuurlijk. Hè? Er is heel veel weerstand geweest de afgelopen jaren van winkelstranden, niet alleen in Leidschendam-Voorburg, maar ook ver daaromheen. Leiden, Zoetermeer, Rijswijk, ze gaan allemaal de klappen opvangen.
Ja, nee, maar goed, maar ook daar, en dat is ook altijd een wat harder opmerking, maar ik denk wel, ik verwacht ook wel van kleine retailers, je moet kiezen en wordt gekozen. Als jij een unieke propositie hebt, een unieke merkencombinatie of unieke producten, is er een reden om naar jou toe te komen. En ik vind dat heel veel retailers ook wel heel hard op de barricade staan, even los van corona, want daar kan niemand wat aan doen, maar even echt een unieke propositie kiezen en niet zo meegaan in die mainstream verhaal. Ik denk dat je moet ook naar jezelf blijven kijken.
Ja, helemaal eens. Ik denk ook dat de online verkopen gaan anders ook een heel groot stuk afsnoepen. Dus ze moeten toch al nadenken over hoe die binnensteden leuk blijven. En dan niet de grote winkelstraten inderdaad met de kleine leuke boutiquejes.
Genoeg harde opmerkingen gemaakt, toekomstverwachtingen uitgesproken door Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Floris Venneman van Bureau 50.
Dankjewel.
Volgende keer weer een keertje de volledige introductie van je bedrijf. Dank, tot dan. En zometeen is het eerst tijd voor een pitch in BNR Zaken.
Grap.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En dat begin ik met een net binnengekomen bericht. En dat is dat er 7400 nieuwe coronagevallen bijgekomen zijn het afgelopen etmaal. En dat is het hoogste aantal sinds begin januari. Werd zojuist medegedeeld door minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus. Meer nieuws daarover komt binnenkort naar buiten van het RIVM later vandaag. En dan hoor je ook meer op BNR. Dan nu, coronacrisis of niet, er zijn nog meer dan genoeg start-ups met een goed idee en die zitten vaak boordevol ambitie. Vandaag mag één van hen zich presenteren en dat is Meinert Verschuur van ViaFix. Welkom, fijn dat je er bent.
Goedemiddag, dankjewel.
En in de studio is Johan van Meel, medeoprichter van Peak Capital. Jij gaat de pitch beoordelen van advies voorzien. Ook fijn dat jij er bent.
Dankjewel.
En dat betekent dat wij nu kunnen gaan beginnen voor de 60 seconden van Meinert. Succes.
Dankjewel. Stel je voor, je loopt in een winkel en in plaats van dat je met de producten bij de kas in de rij gaat staan, pak je je telefoon en richt je die op de producten. Je klikt twee keer en je bent klaar. Morgen heb je ze in huis. En zo gaat het ook op andere plekken. Op straat bij etalages en buitenreclame. Thuis als je koffiepads of stofzuigerzakken op zijn. Als je een tijdschrift leest over een event waar je voor wilt aanmelden. Of als je na enig online speurwerk dat specifieke product vindt bij een webwinkel waar je nog nooit eerder wat hebt gekocht. In al die gevallen geldt: telefoon richten, klikken en klaar. Ik denk dat dit binnenkort allemaal doodnormaal zal zijn, want wij hebben het nu al mogelijk gemaakt. ViaFix is 's werelds meest veelzijdige multimediale fast checkout. Het vergemakkelijkt de interactie tussen organisaties en individuen. Kopen, bestellen, aanmelden, doneren, peilen, enquêteren. Het kan allemaal snel en veilig met ViaFix. Het gebruik van ViaFix is zeer privacyvriendelijk.
Ja, zeker weten. Er valt meer over te zeggen. Ook door Johan. Ik zag durende de pitch een glimlach op jouw gezicht ontstaan. Wat vond je ervan?
Ja, een goede pitch. Ik heb alleen Meinert. Ik heb het product even getest bij mij op kantoor net. En een beetje langs een paar producten gehad. Er lag een doosje paracetamol van even medewerkers. Een kopje thee of een zakje theezakjes. Een boek, een fles wijn en nog wat anders. En ik had alleen bij dat boek had ik een hit. Dus eigenlijk het product werkt, dat merkte ik. Technisch denk ik nog niet helemaal goed. Of zijn die producten nog niet beschikbaar, waardoor de consument nog niet al die producten kan bestellen en het kan gebruiken, zoals je net vertelde.
Ja, dat laatste is het geval. We zijn net begonnen. Dat betekent dat we heel veel partijen moeten laten aansluiten om heel veel producten te kunnen vindbaar te kunnen maken. Dus waar richten wij ons nu op? Vooral op advertenties. Dat mensen via een advertentie snel en makkelijk ergens op kunnen reageren. Maar ook redactioneel gebruik, bijvoorbeeld in peilingen. We hebben op dit moment diverse webwinkels al aangesloten. Webwinkels waar je ViaFix als fast checkout kunt gebruiken door gewoon op de productpagina zelf niet eerst op een knop te drukken om naar een winkelwagentje toe te gaan, maar direct daar de code kunt gebruiken om direct met een paar klikken het product te bestellen. Hoe meer webwinkels zich aansluiten, hoe meer producten daar vindbaar zullen worden. Ik denk dat we nu er bijna 1 miljoen in hebben zitten. Maar grote platformen als Bol, die hebben 20 miljoen. Dus we hebben nog wel een paar te gaan.
Ja, want dat lijkt me wel het punt, hè? Want je wil eigenlijk consumentengedrag veranderen doordat mensen zeg maar met klikken direct kunnen kopen. En ik denk dat die belofte heel mooi is en ook helemaal aansluit bij nu. Alleen je hebt natuurlijk wel het punt dat als ik als consument deze app download en ik merk dat het niet werkt, dan ga ik hem natuurlijk meteen verwijderen. Dus wat is je strategie eigenlijk om via die klanten, dus via die retailers die je eigenlijk wil aansluiten en andere platformen, die consumenten te bereiken? Wat is daarvoor je plan van aanpak?
Ja, klopt. Die vraag verwacht ik. Het idee is dat wij ervoor zorgen dat je niet hoeft na te denken of je wel of niet de app kunt gebruiken. We richten ons op te beginnen als fast checkout op webwinkels. Dus je ziet in die webwinkel, hey, die gebruikt ViaFix. Nou, dan kan ik op die manier lekker snel uitchecken. Webwinkels die het nog niet gebruiken, dan weet je van, nou, dan moet ik nog even door dat hele winkelwagentje heen. Maar je ziet het ook steeds vaker nu in advertenties terugkomen. We zijn een samenwerking aangegaan met BDU Media. Zij gebruiken het voor Spotlicht. Dat is een advertentieconcept dat draait in de krant, maar ook op internet, op digitale schermen in de stad, e-mailmailings, Facebook. En mensen die op een van die aanbiedingen willen reageren, die kunnen gewoon met ViaFix heel snel met een paar klikken reageren op het aanbod. En die weten gewoon, nou, volgende week staan er weer allerlei aanbiedingen in. Kan ik het weer gebruik voor maken? Alle webwinkels die zijn aangesloten, daar kan ik het ook gebruiken.
Dus mag ik tussendoor Johan nog even een vraag stellen? Want jij hebt het dus getest.
Ja?
Het werkt nog niet op alle producten waarbij jij het hebt geprobeerd. Is dat dan een reden voor jou om te zeggen, dit werkt dus niet? Of nog onvoldoende, ik haal het weer van mijn telefoon af? En is het daarmee ook een advies? Hou het, zolang het nog niet volledig werkt, een beetje in het donker.
Ja, dat is inderdaad mijn advies. En met name die user interfacing duidelijker te maken. Want het was bij dus niet niet duidelijk dat niet alle producten erin staan. En dan is inderdaad jouw ervaring als consument negatief. Dan ga je hem ook gewoon meteen verwijderen. Dus dat zit in communicatie. En dan zit inderdaad twee in distributie. In heel duidelijk te maken eigenlijk van wanneer kun je die app nou gebruiken en wanneer kun je hem niet gebruiken. Ik kan me ook voorstellen dat je heel veel, namelijk in je als gebruiker, heel veel barcodes opslaat die je nog niet hebt. Dat heb ik dus ervaren, wat ik al vertelde vanochtend in het voorbereiden. Die kun je natuurlijk ook gebruiken om vervolgens die retailers te benaderen. Want er is vraag naar die producten, toch?
Ja, kijk, wij positioneren ons inderdaad op dit moment nog niet als de app van scan om je heen en alles wat je scant, dat zul je vinden. Dat doen we heel nadrukkelijk niet. Okay. Dus wij richten ons op dit moment op hele specifieke toepassingen, totdat we straks op een punt zijn beland waarbij je inderdaad een hele grote kans maakt dat als je een product scant, dat je het ook gaat vinden.
Ja. Okay.
Voorbeeld, wat we op dit moment doen is fastcheckin.org. We hebben een horeca-applicatie voor het aanmelden in horeca, COVID-registratie. Dan weten mensen, oké, daar kan ik hem voor gebruiken. Ik kan hem gebruiken voor deze krant, ik kan hem gebruiken voor deze website, ik kan hem gebruiken voor deze webshop. En dan is het gebruik gekaderd tot een plek waarvan mensen weten, nou, hier werkt het en hier heb ik een voordeel aan.
Ja, oké. Okay. Hey, en ik zag dat je zelf ook wel een interessante pivot hebt doorgemaakt als persoon. Dat doen pivots gelden vaak voor bedrijven, maar ook voor personen. Ben ik achtergekomen bij jou.
Dat je een andere opvatting aan gaat hangen, exact. Begrijp ik.
Want je was zelf volgens mij managing director van Dedoc Data Services, volgens mij 15, 16 jaar of zo. En ik zag toch best wel, ook las ik online, dat je best wel tegen big tech en het gebruik van data bent. Terwijl dat volgens mij is een beetje de kern van Dedoc. Kun je iets korts over vertellen van waar je die switch hebt gemaakt?
Ja, ik heb heel erg lang persoonsgegevens verwerkt voor grote organisaties als Nederlandse Spoorwegen, Albert Heijn, ministeries, Goede Doelen als Wereld Natuurfonds. En ik zag inderdaad dat organisaties steeds verder gingen in het gebruik van data. En waar het op neerkomt, iedereen zegt van ja, we verkopen je data niet door. Nee, dat klopt. Dat zou de kip met gouden eieren slachten zijn. Wat ze doen is, ze bouwen profielen van je op, Facebook, Google, en onderzoeken hoe ze je zo goed mogelijk kunnen manipuleren en verkopen dat aan de hoogstbiedende. Daar komt het in essentie op neer. En dat stoort me meer en meer. Ik zie dat in Amerika het heel normaal is dat alle data van bedrijven is. Dat in Azië het heel normaal is dat alle data van de staat is. En ik hoop dat het Europese model, waarbij alle data gewoon eigendom van het individu, van het burger blijft, dat het dat uiteindelijk gaat winnen.
Wie gaat jou eigenlijk betalen? Want waar ga jij je geld mee verdienen? Dat is denk ik nog wel even relevant om in de laatste minuten van deze pitch duidelijk te krijgen.
Ja. Ja, dat is een goede vraag. Dus niet met dataverkoop. Wij houden geen data vast van mensen. Wij verwijderen die data zodra we die niet meer nodig hebben. Wij krijgen heel simpel betaald doordat als wij een betaling verwerken, wij een deel van de kosten van die betaling voor onszelf houden.
En ik neem aan dat online retailers of andere klanten ook toch een vaste vergoeding betalen, toch, voor implementatie. Je moet denk ik die barcodes inlezen en dat soort dingen. Dat toch? Dat lijkt me ook dat je daar een...
Nee. Het account is gratis. Het gebruik is gratis. Pas op het moment dat er een betaling plaatsvindt, dan rekenen wij onze fee bij die betaling.
Oké. Okay. Ik kom zo meteen nog even bij Johan terug voor het eindoordeel. Maar ben je nog ergens naar op zoek? Ik geloof 1, 2 miljoen. Altijd welkom.
Ja, wij zijn op zoek naar investeerders. Het zal echt wel een poosje duren voordat dit groot draait. Ik denk dat er een wereldwijde potentie voor is. Dat betekent nog heel lang doorgroeien. En dat betekent ook heel lang investeren. Dus ja, wij zijn op zoek naar investeerders. Maar wij zijn ook op zoek naar partners die zeggen, nou, dit vinden we ook interessant om mee te werken. Dat kunnen marketingbureaus zijn, dat kunnen uitgevers zijn. Iedereen die zegt van, hey, interessant hoe wij dit kunnen inzetten. Meld je aan via Vierfix.
Wij gaan naar het eindoordeel. De pauken. Johan, wat vond je ervan?
Ja, ik vind een interessante achtergrond. Een goede, zoals je dat noemt, founder market fit. Deze man weet echt wel waarover die praat. Dat vind ik heel interessant. Nadeel is een single founder. Hij heeft ook geen CTO, geen techman aan boord. Daar hebben we niet over gesproken, maar misschien een volgende keer.
Ja, Henk, een compagnon.
Oké, okay, sorry. Ja,
Henk is er gewoon wel degelijk.
Henk is er wel. Die kon ik niet op LinkedIn vinden, helaas. En twee, ook een duidelijke oplossing die hij heeft voor markt. Is echt wel behoefte aan, weet je wel, gezien het veranderende gedrag. Alleen, hoe ga je die adoptie goed doen? Want dit voor mij was een negatieve ervaring. Dus ik zou echt heel goed kijken naar dit product op een goede manier te distribueren met een aantal retailers en dan select het aanbieden. Want anders krijg je heel veel gebruikers die afhaken.
Ja, dus wel hiermee doorgaan.
Wel ermee doorgaan,
ook het openbaar houden voor het publiek. Maar nog duidelijker waarvoor dan wel, waarvoor niet geschikt.
Juist.
Op dit moment.
Exact. En een kleine ronde ophalen. Geen 1 of 2 miljoen euro. Dat is veel te veel voor deze fase. Dan verwater je veel te veel als aandeelhouder zelf. Kleine ronde, 1, 2 ton en dan bewijs krijgen.
Dankjewel, Johan van Meel van Peak Capital en Meindert Verschuur van ViaFix. Wil je nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken@bnr.nl.
BNR Doorpakkers.
Horecaondernemer Paul Possen wil absoluut niet stil blijven zitten, ook al zijn zijn zaken al maanden dicht. Hij brengt zijn chef-kok naar mensen thuis, zodat ze een privéchef aan huis krijgen. Uiteraard coronaproof. En nee, dat is echt niet zo duur als je denkt. Nina van den Lunge had weer eens de mazzel. Ook zij kreeg de private dining experience.
Welkom bij BNR Doorpakkers. Ik ben Nina. Voor deze serie reis ik naar inspirerende ondernemers met mooie bedrijven. Maar vandaag komt het werk voor de verandering naar mij toe. Ik krijg namelijk een privéchef aan huis.
Ik ben Mike Winchester. Ik ben chef-kok bij Possen, overkoepelend chef van alle zaken.
Terwijl Mike mijn keuken overneemt, spreek ik met Paul Possen, de baas van Mike en de oprichter van het bedrijf By Possen.
Ik ben Paul Possen, ondernemer. Vanuit het concept By Possen, wat een beetje meer omvattend is, hebben we O-Possen, Petit Possen, Yard Possen en de Lisa Marie, een starterbar in Rotterdam.
Paul ontwikkelde verschillende horecaconcepten. Hij combineert lekker eten graag met kunst. Paul is oorspronkelijk fotograaf en rolde min of meer per ongeluk de horeca in. Paul kan dus zeker een lekker potje koken, maar inmiddels laat hij het liever over aan chef-kok Mike. En die komt nu met wat lekkers aan.
Als klein hapje van tevoren hebben jullie oesters, fine clairs, met een compot van komkommer en gin. Eet
heerlijk,
smakelijk.
Dank jullie wel.
Jo.
Even zo'n oester proberen.
Slok zeewater.
Oh, heerlijk. Ja, lieve luisteraar, jaloezie is hier op zijn plaats. Omdat de horeca al maanden gesloten is, moest Paul innovatief zijn. Hij rijdt met Mike praktisch heel Nederland door om mensen te voorzien van een echt thuisrestaurant.
Het is een stukje van het concept wat ik hiervoor in het noem maar even grote post al had. We hadden een private dining en daar konden mensen on demand van 4 tot 40 gangen, als ze het zouden willen, verwend worden. Dus het zat al in het DNA. We hebben er goed mee geoefend. Door corona is dat, we moesten volgende stappen gaan zetten. Hoe zorg je ervoor dat de mensen jou niet vergeten? Dus we zijn begonnen met de bezorgbox, maar tegelijkertijd ook dus met Private Mike.
En Private Mike staat in mijn keuken te vlammen.
Volgende gerechtje is gebakken buikspek met doperwtencreme en coquilles.
Oh, heerlijk. Dus we gaan een... Wat is het, surf en turf?
Een soort van surf en turf.
We boffen maar, Paul.
Wij boffen heel erg. En wat? Daar komt een wat rondere, boterige Chardonnay naast. Die lijkt of doet alsof hij op hout gelegen heeft. Maar dat is fantasie. Maar hij komt wel door.
Hij ruikt heerlijk. Dus proost. Ik hoor jou thuis nu denken, wat kost dit dan, zo'n privéchef aan huis? Nou, je betaalt €150 voor Mike en daarnaast betaal je voor het eten. Dat begint bij €37,50 per persoon voor een 4-gangen menu. En dat kun je zo gek maken als je zelf wil. 10 gangen kan ook. Je eigen favoriete wijn erbij of juist een bijpassend wijnarrangement. Allemaal mogelijk.
Nou, wat leuk is, wij kunnen de wijnen meenemen natuurlijk.
Ja, dat bijpassend.
Is bijpassend. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf wijnen thuis hebt staan. En daar kan Mike ook naartoe koken.
Oftewel, het is helemaal jouw feestje. En dit concept slaat aan, want Mike wordt al veel geboekt.
Ja, stiekem toch best wel heel veel. En het is al een paar keer per week, zeg maar, dat we in die... Zo gemiddeld, zeg maar, en sommige weken 5 keer.
Dus door dan heel is het wel, Nederland gaan jullie
eigenlijk doen we groot Rotterdam, maar we komen ook in Amsterdam, Utrecht, Brabant.
Toch is de winst die Paul maakt met zijn private chef minimaal. Hij noemt het dan ook een geste naar twee kanten.
Jullie, de gasten, brengen ons wat en geven toch terug. En wij willen bezig blijven, zeg maar. En het moet ook wel haalbaar blijven. Natuurlijk, je kan natuurlijk ook €250 per couvert rekenen, inclusief alle dranken en zo. En dat is eigenlijk ook normaal. Maar dan word je misschien 2 keer of 3 keer geboekt in de hele periode. En nu is er toch een goede continuïteit. Mensen zijn heel erg blij.
Tijd voor het dessert.
Alsjeblieft.
Wow.
Dit is een chocoladebrownie met pistachenoten, wit chocola en amarenekersen. Met daarbij geflambeerde banaan en geslagen room met zwarte peper.
Nou, en ik heb jou net zien flamberen.
Dit was magisch.
Het was best een grote vlam, ja.
Het was een hele grote vlam. Was dat gepland?
Dat was gepland. Maar af en toe moet je er ook een klein beetje voor show bij zitten.
Dit was show. Dank je wel. Ja. Het is fantastisch.
Eet smakelijk.
Ben je nu helemaal enthousiast en wil je dit thuis? Ga dan naar petitpossen.nl om Mike te boeken. Proost!
Ja, en het linkje kun je ook vinden op bnr.nl/doorpakkers. Privéchef van huis, het is voor iedereen haalbaar.
BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Zaken doen.
Iedere week spreek ik met onze tech-expert Geerten van Hoofd. En vaak gaat het dan over Google. Google lanceerde gisteren een nieuwe productiviteitstool. En dan gaat het over de videochat. En Geerten, goedemiddag.
Goedemiddag Thomas, ja, hallo.
Het kan zoals al vaker in het leven twee kanten op. Of dit wordt een doorslaand succes, of dit wordt er eentje voor de Google Graveyard. Waar gaat het precies over?
Ja, daar zijn veel apps en tools van Google beland. Ja, we hebben het over Threaded. En dat komt van het woord draadje. Wat ook wel is als je bijvoorbeeld berichtjes naar elkaar verstuurt in WhatsApp. Dan zet je een draadje op met vraag- en antwoord berichtjes. En dat heeft Google nu gelanceerd. Maar dan met korte videoberichten. Dus je stuurt korte videoberichtjes naar elkaar. Het is een soort WhatsApp, maar dan echt voor videoberichtjes.
Ja, zeg je hiermee ook niet meteen wat het eventuele zwakke punt zou zijn? Want het is een soort van WhatsApp. Je kunt ook videootjes delen in Microsoft Teams. Waarom moet Google er dan nog overheen komen met Threaded?
Nou ja, Google voelt allereerst natuurlijk de concurrentie nog steeds van Microsoft Teams en Zoom en noem het allemaal maar op. Maar het is vooral voor zakelijk gebruik bedoeld. En we zitten natuurlijk te meeten de hele dag via Microsoft Teams of Zoom. En het maken van afspraken daarin is al lastig. Of we zijn eindeloze mails naar elkaar aan het schrijven. En we spreken elkaar niet zo makkelijk meer persoonlijk één op één. En Google dacht van ja, om dan dat persoonlijke element terug te brengen en toch te zorgen dat je elkaar berichtjes kunt sturen, hebben dan Threaded bedacht. Je neemt heel eenvoudig een berichtje op, je stuurt het naar iemand en het is veel sneller dan het schrijven van eindeloze mails, waarin je altijd heel genuanceerd moet zijn. En je hebt ook je non-verbale communicatie, wat bij e-mails natuurlijk ook nog wel eens lastig is. Dus een video is persoonlijker, het past ook beter in deze tijd. En ja, het combineert eigenlijk daarmee alleen maar dingen die al bestaan.
Ja, het past wel beter bij deze tijd. Het is, soortgelijke zaken zijn ook al eerder voorbijgekomen in deze uitzending. Maar toen vroeg ik mij af, ontstaat er op een bepaald moment ook niet een zekere schermmoeheid? Dat je denkt, nou, het is wel fijn om eens een keertje op een andere manier te communiceren dan via een scherm.
Nou ja, dat zeker sowieso. We willen natuurlijk heel graag weer gewoon elkaar persoonlijk zien. Maar goed, ik hoor al berichten dat bedrijven zeggen, tot september, tot eind december gaan we niet meer, nog steeds niet naar kantoor, blijven thuis werken. Dus dit is misschien een mooie tussenvorm. Het werkt heel handig.
Ja, is het handig inderdaad? Dan gaat het erom, zijn er alternatieven die beter zijn? Of is dit toch nog wel iets wat toevoegt en dus in de praktijk ook zijn meerwaarde bewijst? Jij denkt van wel, begrijp ik.
Nou, er zitten wel een aantal hele handige functies in. Het is natuurlijk heel makkelijk om op die manier iets te tonen en even met een voice-over uit te leggen. Maar er wordt ook tegelijkertijd een transcriptie van gemaakt van wat jij zegt. Dus dat wordt echt letterlijk omgezet naar tekst. Dat werkt nu alleen nog met het Engels. Maar er zijn bijvoorbeeld ook allerlei templates die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld je video te ordenen of op te zetten. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan als je een projectupdate wil geven of een instructievideo voor iets of een pitch wil doen of een productdemo. En op die manier krijg je dan een soort template om je videootje op te nemen, wat op zich wel heel handig is. Dus ja.
Nou, alvast een korte tussenevaluatie dan. Wordt dit een succes of moet er op het kerkhof van Google toch weer ruimte worden vrijgemaakt?
Nou, het lastige van dit is dat je toch weer een nieuw platform hebt waar je weer mensen naartoe moet krijgen, waar je weer voor in moet schrijven. En als mensen al op Teams en WhatsApp en dat soort dingen zitten, dan denk ik dat het lastig is om iedereen ook weer hierop te krijgen. Maar stel dat dit nou geïntegreerd zou kunnen worden in Teams of in Zoom of in die andere platformen, dan zou het denk ik een heel groot succes zijn. Dan zou ik ook zelf heel enthousiast zijn. En ja, als dit een succes is, kan ik me niet voorstellen dat Teams het niet zelf ook gaat uitbrengen. Dus meer integratie zou heel fijn zijn voor deze tool met andere bestaande platformen.
En wat mag het kosten?
Nou, niks.
Oh, voorlopig. Oké, heel goed.
Deze versie die nu live gezet is, hij is gisteren live gegaan, die is gratis. Maar het is wel een tool gericht op het bedrijfsleven. Dus ze proberen natuurlijk eerst zoveel mogelijk adoptie te krijgen van gebruikers. Maar ze hebben al aangekondigd dat ze in de toekomst allerlei andere features gaan aan toevoegen die dan wel betaald moeten worden. Dus.
Hey, jij klinkt alsof je het dus al hebt geprobeerd, maar het is in Nederland volgens mij nog niet beschikbaar, toch? Het moet nog gelanceerd worden.
Ja, klopt. Het is in Amerika gelanceerd. Nou, het is wel op meer plekken gelanceerd, maar het is nog niet in Nederland beschikbaar. Het is niet eens beschikbaar in de EU. En we staan daarmee in een vreemd rijtje van China, Syrië, Sudan, Iran, Cuba en Noord-Korea. Dus op een of andere manier schaart Google ons in datzelfde rijtje. Of daar politieke bijbedoelingen bij zitten, weet ik niet. Maar goed, in ieder geval, we kunnen er nu dus als je registreert en geeft aan dat je in Nederland woont, dan kan je er niet bij. Maar als je bij die registratie aangeeft dat je in de Verenigde Staten woont, en ik heb in dit geval ook nog extra een VPN-verbinding opgezet, dan kan je er gewoon bij, dan kan je het bekijken en dan kan je alle functies gebruiken. En voor mensen die het interessant vinden, het is te vinden op threadit.app.
Nou, Geerten, alle moeite die je hebt gestoken in goed onderzoek, zeer gewaardeerd. We spreken elkaar volgende week weer. Dit was het voor vandaag. Maandag dan gaat het in dit programma over pizzaketen Domino's. Kan in de coronacrisis het aantal bestellingen nauwelijks bijbenen en dus breidt het bedrijf volop uit. André ten Wolde is directeur Europa van Domino's en hij is maandag te gast in BNR Zaken doen. Voor het zover is, komt er nog een geweldig weekend met hopelijk ook wat zonneschijn. Geniet daarvan. Tot maandag en tot die tijd kun je ook zeker luisteren naar Newsroom Den Haag. Zeker deze week de moeite waard met al dat verkiezingsgeweld achter ons met Mark Beekhuis, Sofie van Leeuwen en Thomas van Groningen. Veel plezier.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.